Welkom bij de aflevering van 1 april, de derde inmiddels, om 23:20. Dus het wordt geen lange opname, zeg ik alvast. Ik moet ook nog slapen. En ik ga gewoon snel door de vragen heen die we hebben gekregen. En ik ga ook jullie afkappen, anders komt er nooit een eind. Oké, Andrew Tate, wat is zijn aantrekkingskracht? Hij schijnt een voorbeeld voor veel jonge mannen te zijn, maar ik snap er niks van.
Ja, ik denk dat kort. Ik denk dat Andrew Tate alle juiste dingen zegt voor jongens die onzeker zijn en de problemen voornamelijk niet bij zichzelf zoeken, maar buiten zichzelf zoeken.
Want wat zegt hij dan tegen die jongens bijvoorbeeld?
Nou, kijk, het hele idee dat vrouwen alleen voor succes kiezen, dat vrouwen gewoon andere soort wezens zijn voor wie je gewoon moet providen en je dan een gelukkig leven kan hebben. Dat mannen kunnen vreemd gaan en vrouwen niet, omdat die inherent anders zijn.
Zijn dit de dingen die onzekere jongens aanspreken?
Ja, want uiteindelijk, kijk, heel veel onzekere jongens hebben wel eens gehad dat ze verliefd werden of zo op een fucking mooi meisje. Maar ja, gewoon buiten hun range of whatever. En dan is hun hart gebroken omdat zij ging voor iemand die, weet ik veel, gespierder was of ouder was of succesvoller was of whatever. En dan zoeken ze en dan zien ze dat als van, oh, zij was het mij verschuldigd om een relatie met mij te hebben. Dan zien ze die mensen ook niet als apart persoon die zijn eigen keuzes mag maken. En dan probeer ze daar allemaal redenen achter te zoeken. En ook het hele idee dat het voornamelijk moet draaien om zo snel mogelijk rijk worden. Want Andrew Tate zegt altijd van, ja, sorry, je bent fucking dom als je niet voor je 25e miljonair bent. Van, ja, ik sliep op een matras en nu ben ik in een matras in een kamer. Verder lag er niks en nu ben ik miljonair.
Maar al die kijkers zijn toch ook allemaal geen miljonair?
Nee, maar je probeert ze wel dat... Het is net als toen we het hadden over crypto-influencers en zo. Het is gewoon dat jij je geld hebt gemaakt met iets heel anders. En dan ga je gewoon switchen van inkomstenbron. Denken van, hé, ik ga nu cursussen verkopen. En dan verkoop je al die jongeren gewoon het idee van, kijk, ik ben een echte man. Ik heb mooie vrouwen om me heen. Ik heb een mooie auto. Ik heb een Bugatti. Ik heb een Rolex. Ik heb een mooi huis, dit en dat. Ik chill in jachten. En ik ga jou ook zo leren worden, want iedereen kan dit worden en weet ik veel wat allemaal.
En is er niemand die zegt, hey, ik heb jouw cursus gevolgd, ik ben nog steeds
natuurlijk wel, natuurlijk wel. Maar de dingen die hij in zijn cursus leert, hij leert simpele shit als fucking dropshipping of affiliate marketing, gewoon dingen die je gewoon die elke internetondernemer gewoon kan uitproberen.
Dat kun je letterlijk op het moment dat je een account bij bol.com aanmaakt.
Ja, precies. Iedereen kan het. En je kan gewoon die informatie is gewoon gratis beschikbaar ook. Maar hij gooit er gewoon en kijk. Het is ook een act allemaal. Want iedereen die Andrew Tate in het echt heeft ontmoet, die zegt gewoon van, het is een hele aardige man. Weet je, het is een super aardige man die totaal niet dezelfde soort... wij herkennen hem niet zoals we hem op het internet zien. En dat is ook de reden waarom hij zo groot is geworden, door gewoon de meest Hoe vaak hebben wij over Jan Dino gehoord de laatste paar jaar? Niks. Maar hij heeft één controversieel ding gezegd. En iedereen heeft iets over Jan Dino gehoord opeens. Want het werkt. Het werk. Als ik nu een video maak op Instagram en zeg van, ja, vrouwen zijn gewoon ondergeschikt aan mannen. Klaar.
Net als die keer dat jij hier gezegd had dat je, weet ik veel, Wilders ging neerschieten.
Shell opblazen. Koop een wapen en doe wat goed, zei ik over David Icke. Ja. Weet je, als je controversiële dingen zegt, dan kun je gewoon heel veel mensen bereiken.
Dat heeft nog steeds de meeste views.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat is met al die dingen zo. Want ik kan een educatieve video maken waarin ik jou de data uitleg over iets, over trans mensen bijvoorbeeld. Maar ik kan ook een gekke video zetten van een trans die je flipt. Ja, die gaat gewoon meer views pakken. Dus met al die dingen zo. Ik kan een nieuw ontdekte diersoort, gewoon een echte diersoort. En het gaat waarschijnlijk een domme kikker zijn of zo. Maar ik kan ook fucking chat. Ik kan ook met de computer gewoon iets fucking raars maken. Een hert met vleugels of zo. En zeg van, oh kijk, nieuw ontdekte diersoort. En ja, het pakt gewoon meer views.
Oké, dat het meer views pakt, snap ik. Maar dat het een voorbeeld is voor mensen, snap ik ook niet.
Ja, omdat je ziet dat hij succesvol is en dat het werkt. En dat hij die mentaliteit heeft en die denkwijze heeft en die meningen heeft. En dat het hem is gelukt. En dat hij is gewoon dan vrij en zo. Genaamd, hij heeft fucking veel geld en hij kan doen wat de fuck hij wil. Dus dan ga je net als dat willen zijn. Net zoals dat vroeger waren het fucking rapartiesten. Dan was het van, oh ja, als je gangster doet, dan kan je ook een gold chain en een Hummer rijden of zo. Weet je? En nu is het gewoon fucking internet influencer en Andrew Tate. Dat is gewoon wat nu de nieuwe hossel is geworden.
Maar waarom is er niet een rijke man die precies hetzelfde als hij heeft, auto's, vrouwen, weet ik veel wat, die gewoon normale dingen zegt, die ook populair
wordt? Omdat je uiteindelijk ga je dat willen doen om geld te verdienen. Dus uiteindelijk moet je gewoon iets verkopen. En zodra je iets verkoopt, dan doe je het niet voor de bestwil van andere mensen. Maar dat doe je gewoon om je product te verkopen. Want er zijn mensen, je hebt wat Gary Vaynerchuk. En dat is meer zo'n start-up type. En hij zegt niet echt problematische dingen. Hij zegt meer dingen als, ja, waarom koop je een iced latte als je gewoon thuis een iced latte kan maken en geld kan besparen en dat geld kan investeren en zo. Dat is het meest problematische wat hij dan zegt. Alleen,
wat is dat problematisch aan?
Ja, nee, het is gewoon dom, weet je.
Hoezo
ja,
is dat dom?
Omdat je dat over alles kan zeggen. Kan je ook zeggen
maar wacht even. Kijk, ik zag laatst een filmpje precies over dat. Was van, er is tegenwoordig een podcast van twee Joden die op TikTok steeds voorbij komt.
Graham nog iets?
Ik ben even de naam kwijt, maar het is echt zo'n Jood met zo'n hoed, zeg. Of zo'n ding.
Ja, kippa of zo.
Wat zei hij? Hij zei, oké, heel veel mensen die zijn bijvoorbeeld gewend om een broodje te halen of een koffie.
Mm-hmm.
En zijn standpunt was van, niet zozeer van je gaat dat geld investeren. Maar sta erbij stil dat die koffie over een half jaar, als je elke dag haalt, bijvoorbeeld onderweg naar school of naar werk, dan is die koffie is jouw koelkast die kapot gaat.
Ja, ja, ja.
En de boodschap die hij had was, als je het kan betalen, prima, geniet ervan. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen betalen en het toch doen. Heel veel studenten die vinden het heel normaal om buiten te eten of om ergens koffie te halen. Terwijl je kan een broodtrommel meenemen, je kan een thermosfles hebben.
Ja.
En dan is over een periode van 6 maanden, een jaar, is dat misschien wel, zijn dat je studieboeken voor een jaar? En dat zijn wel belangrijke lessen. Dus dit voorbeeld, dat vind ik niet per se een problematisch.
Het is problematisch is om mensen erop te wijzen, maar het is meer problematisch in de zin van dat zij dat presenteren alsof dat de doorslaggevende factor is waarom jij niet succesvol bent.
Dat is onzin.
Want dat is hetzelfde argument als, want het werkt alleen, dat is hetzelfde argument wanneer mensen aan mensen die roken zeggen van, kijk, als je een jaar lang niet had gerookt en dat geld had gespaard, kon je een auto kopen. Maar als ik een jaar lang niet had gerookt, had ik dat geld niet gespaard. Dan had ik het gewoon aan iets anders uitgegeven.
Nee, maar oké, dat is een keuze. Dus, dat is de keuze
minder,
die je maakt.
Dus het gaat minder om die iced latte, maar meer om verstandig met
wat
je geld
omgaan. Wat is je mentaliteit?
Ja, precies.
Nee, dat is zo.
Op dat vlak is het dan een beetje problematisch, weet je. Maar ik weet het niet. Ik denk dat het steeds meer, ik denk dat je tegenwoordig alleen meer de bekendheid gaat pakken door gewoon compleet dwars te gaan liggen.
Kijk, ik denk dat zeker een factor is waardoor mensen als Andrew Tate groot kunnen worden op het internet. Maar ik heb wel sympathie voor deze groep mannen.
Ja, sowieso.
Ze bestaan wel als groep. En het is een bepaald profiel mannen. Het zijn geen mannen die, volgens hun perspectief tot de top 20% zouden horen. Weet je, het zijn mannen die misschien een economisch onzekere toekomst hebben, die misschien gemiddeld of ondergemiddeld economisch vermogen zijn, die beroepen doen waar wij als samenleving op neerkijken, zeg maar.
Maar zie jij dat terug? Wanneer je kijkt naar mensen die dingen delen en zo, dat vooral die doelgroepen.
Kijk, ik heb in mijn netwerk heb ik nul mensen die dingen van
Andrew
Tate delen. Maar als ik bijvoorbeeld op TikTok scroll, als ik kijk naar de manier hoe men praat, als ik kijk naar de profielen, wat voor content er wordt gedeeld, ik heb niet de indruk dat het hooggekwalificeerde professionals zijn die het economisch zeker zijn en zoiets hebben van, als ik een leuke vrouw zie, vraag ik haar gewoon mee uit eten en dan ga ik naar een restaurant waar ik 200-300 euro moet neerleggen.
Ja.
Ik heb niet de indruk dat het dit profiel is. En dat is niet erg. Ik bedoel, dat zegt niks over jouw waarde als mens. Maar kijk, we hadden het net ook even over, zeg maar, over die piramide.
Jouw waarde als mens is wel grappig, want volgens Andrew Tate ben je wel een high-value man dan. Als je hem volgt, dan word je een high-value man.
Kijk, we hadden het net over, zeg maar, de piramide van beroepen, zeg maar. En de reden waarom ik daar een beetje harsh op inging is omdat het is wel daadwerkelijk zo dat wij als samenleving neerkijken op bepaalde beroepen.
Ja.
Zeg maar, dan of het is dom, of het is laagbetaald werk, of van ja, weet je. Maar er zijn heel veel mensen die dat soort beroepen doen. En die hebben ook gewoon hun verlangens, hun onzekerheden, hun dromen, hun ambities. En misschien vinden wij iets van die dromen en ambities en ja. verlangens en onzekerheden. Maar voor hun zijn ze echt. En zeker als het gaat om een groep mannen die misschien nog niet helemaal kan meekomen
ja.
met veranderde patronen. Ik bedoel, want zij hebben ook maar gewoon geleerd wat zij van hun ouders hebben geleerd en wat ze op tv hebben gezien. Zij willen ook meekomen. Ik bedoel, zij willen ook een leuke vrouw of een leuke man als ze, weet je. Ja, en Andrew Tate, die pretendeert een oplossing voor ze te hebben. Ja, nee, je moet veel geld maken.
Ja.
En dan vind je wel een...
dan zijn je problemen opgelost.
Dan zijn je problemen opgelost. Nou ja, ten eerste... Ik ben het er zeker mee eens dat geld het grootste deel van de problemen in de levens van de meeste mensen kan oplossen. Behalve als jij depressief bent of een been mist of whatever. Mm. En zelfs dan kan het heel erg bijdragen aan je welzijn. Maar uiteindelijk, dit is waar we het net ook over hadden, niet iedereen kan rijk zijn.
Ja.
Want dan ben je niet meer rijk. Dus er zullen mensen zijn die gewoon gemiddeld verdienen of ondergemiddeld verdienen. Mm-hmm. En die mensen die hebben ook recht op waardigheid. Mm-hmm. Die hebben recht op zekerheid. En mensen als Andrew Tate zijn die pretenderen hun met hun verhaal die zekerheid te kunnen bieden. In die zin zijn ze te vergelijken met nazi's. Die kwamen ook bij een bevolking die het gevoel had de waardigheid te verloren te hebben. En gaf ze dat weer terug in hun verhaal. En dat doet Andrew Tate ook. En ik denk dat de oplossing is niet zozeer het demoniseren van Andrew Tate. Mm-hmm. Of het demoniseren van die mannen. Maar te laten zien van wat is het onderliggende probleem. En te laten zien van luister, al die beelden, ja, tuurlijk.
Zijn succes laat wel zien dat er dus blijkbaar een enorme vraag was voor dat gat dat hij heeft ingevuld. En dat is voor het voornaamste probleem.
Ik vraag me af hoe zo'n grote groep mannen bijvoorbeeld niet erin slaagt om aan een leuke vriendin te komen.
Omdat kijk, volgens mij is het een zelfversterkend proces. Want wat krijgen zij van vrouwen te zien? Dat zijn nou van die podcasts. Dan halen ze 5 van die achterlijke Insta-chickies. En het zijn gewoon echt achterlijke wijven. En ik hou er niet zo van om publiekelijk zo over vrouwen te praten. Maar dit zijn echt achterlijke wijven. Ja. Die de meest achterlijke antwoorden geven.
Die alleen naar die podcast komen voor exposure voor hun OnlyFans.
Ja, ja, daarom zijn zij daar. En die mannen die zitten daar, die stellen ze dan een of andere
bij Andrew
edgy...
Tate bedoel je?
Nee, ja, nee. Onder andere. Maar ik ken Andrew Tate deze podcast niet. Maar je hebt er heel veel over het hele internet. Ja. Dus een zo'n Brit ook die dan telkens met een groep chickies zit.
En die zeggen dan, ik wil een man die kan providen.
Ja, en dan gaan ze dat ontleden van, jij mag zeggen dat je een man wil met geld. Oké, waarom mag ik dan niet zeggen dat ik een vrouw wil die kookt en slank is. Weet je wat, dat is het niveau. En dat zijn de vrouwen die deze jongens te zien krijgen.
Oké, die vrouwen heb je. Maar je
moet je ook voorstellen dat die nieuwe generatie jongens in een periode is opgegroeid. Dat tenminste, kijk, de jongens die Andrew Tate volgen, dat zijn tegelijkertijd ook jongens die het meeste internet consumeren.
Ja.
En dat zijn dus jongens die vaak thuis zitten gamen. Mm-hmm. En dat zijn jongens die dan, weet ik veel, livestreams gaan kijken en weet ik veel wat. En dan op Twitch worden ze geconfronteerd met vrouwen die het meeste succes maken. Zijn gewoon vrouwen die in een hot tub gaan zitten en hun titel laten zien en met mensen gaan praten zo en weet ik veel wat. Op YouTube, zelfde verhaal, weet je. Ze zien niet echt...
Ze zien geen echte vrouwen.
Ja, ze zien gewoon vrouwen die het succesvol maken op het internet. En als je een man bent, dan zie je alleen de vrouwen met billen. Kijk, vrouwen zien dan van, oh, deze make-up tutorial chick, die heeft echt vet vergeschopt eigen make-up lijnen, weet ik wat. Maar mannen zien gewoon de billen en de tieten.
Ja.
Dat is wat wij dan zien. En dat is dan het beeld van vrouwen die je krijgt. En dan in de echte wereld kun je dan ook niet omgaan met vrouwen. En dan creëren eigenlijk... Ik vind ook, kijk, dat is ook met die ding van lagere beroepen en zo. Natuurlijk is er een aspect dat de samenleving op ze neerkijkt. Maar er is ook een aspect dat die mensen zelf zich een soort van lager voelen. En het hoeft niet per se hetzelfde te zijn. Dus bijvoorbeeld, er zijn mensen die neerkijken op mensen die in de service werken. Obers en weet ik veel wat.
Ja.
Er zijn mensen die fucking aardig doen tegen mensen die obers zijn. En als ober zijnde kan jij jezelf dan, als je meer van het ene type persoon meemaakt, jezelf dan lager lager voelen. En ik denk dat dat bij die jongens ook het geval is. Dat zij al die vrouwen zien. En in hun eigen leven lukt het dan niet echt om te communiceren, om al die sociale vaardigheden te ontwikkelen. Dus dan voel je je ook extra onzeker. Het is net als dat mannen vaak onzekerder zijn. Of dat mannen penislengte vaak problematischer vinden dan vrouwen zelf, bijvoorbeeld. Mm. Mannen zitten er vaak zelf mee dan vrouwen zelf. En dat komt gewoon vanwege die verwachtingen. En Andrew Tate, in plaats van dat iemand die kinderen, die jongens moeten vertellen van luister, je kan makkelijk een meisje vinden. Letterlijk. Je moet niet zo hard op jezelf zijn. Het zijn gewoon een paar dingen wat je moet doen. Gewoon een beetje naar buiten gaan. Een beetje met mensen praten, vrienden maken, bla bla. Maar Andrew Tate stopt juist in jouw hoofd van, kijk, als je niet rijk gaat worden, gaat het je gewoon niet lukken.
Maar het is wel zo, kijk, die voorbeelden die ze zien van vrouwen, dat zijn ook wel gewoon vrouwen die veel geld kosten. Dat ja, is
precies,
de deal.
Precies.
En het punt is dat deze jongens, deze vrouwen die we zien op Insta, historisch gezien waren dat vrouwen die voorbehouden zouden zijn aan de aristocratie.
Ja.
Dus de vrouwen die, zeg maar, als jij ondergemiddeld economisch vermogen hebt, dan zijn dat niet de vrouwen die in jouw league zitten. Daar kunnen we hoog of laag springen, of dat eerlijk is of niet, maar zo is het historisch gegaan.
Misschien is dat de harde realiteit die deze mensen niet begrijpen.
Ja, maar dat is het ook.
En,
want op elke pot past een deksel. Je gaat mij niet wijsmaken dat je geen vriendin kunt
zoeken. Ja, man, dat
maar
is echt onzin.
Ja.
Ik ken zulke lelijke jongens die zo vaak seks hebben. Gewoon zo
Nee, maar kijk, het punt is...
Maar dan wil je gewoon de knapste vrouw.
Kijk, het is, is deze specifieke groep vrouwen die zij te zien krijgen. Maar die Insta-chickies, kijk, er is een hele bekende internet-meme. They never place the person making the picture. Mm-hmm. Suggererende van, het is een of andere lelijke sugar daddy of zo, van 80.
Yeah.
Maar dat is wel, zeg maar, en natuurlijk niet allemaal, maar er zijn vrouwen die zo in elkaar zitten, die dat doen. Die gewoon zoeken van, ik ga naar plekken waar mannen met veel geld komen.
Yeah.
En ik doe een beetje een diep decolleté, een beetje korte rok, een beetje lippen opspuiten. En ik
heb dat laatst aan den lijve over ondervonden. Ik was aan het uitgaan en er was een bekende voetballer van Feyenoord of zo daar. Ik zag gewoon een rij chickies eromheen hangen de hele avond. En ik dacht, oh mijn god, gun die man een beetje
zijn avond. Ja.
En het was gewoon van alle huidskleuren, van alle, weet je wel, iedereen probeert het. Ja. Iedereen.
Maar
het
wil
is gewoon walgelijk.
Eigenlijk wil je dat ook niet. Want al die jongens die dan zo'n perfect mooie chick willen, kijk, sowieso, jongen bent, dan heb je sowieso al niet echt een hele sterke persoonlijkheid. En als je zo'n fucking mooie chick gaat hebben die begeerd wordt door zoveel mensen, dan ga je dat alleen maar overleven als je die chick in huis opsluit. En dat is letterlijk ook wat
hij zegt dat je moet doen. Ja.
Want je gaat dat niet aankunnen. Nee, maar los daarvan. Je chick heeft Instagram, dus gaat naar buiten en iedereen wil.
Kijk, los daarvan. Kijk, wat je zegt. Je zegt net van, luister, ik heb een vriend die heeft zo vaak seks. Maar dat is het. Kijk, iedereen kan contact hebben met vrouwen.
Ja, ja.
Kijk, vrouwen zijn niet moeilijk. Kijk, ik was ook ik ben onzeker geweest. Ik ben, zeg maar, tot mijn 14e, 15e was ik best onzeker over meisjes, zeg maar. Van hoe leg ik contact met meisjes? Vinden meisjes mij wel leuk en zo? En op een gegeven moment, toen ging ik naar de kermis en toen had ik op een dag, ik had voor het eerst gezoend. En toen dacht ik van, ik heb hem ontcijferd. Nou ja, toen had ik de volgende dag met een ander meisje gezoend. En de volgende dag had een meisje mij gepijpt, zeg maar, in het weiland. Was ook nog in het prikkeldraad gevallen. Echt zielig, zat de hele arm was, zeg maar. Nee, maar ik bedoel, op een gegeven moment heb je het door.
Ja.
Maar
En dat heb je niet van internet geleerd. Dat heb je van het echte leven geleerd.
Ja, want dat was het toen. Ja, nou, als je toen vrouwen via internet had, dan was je gewoon echt kneus, zeg maar. Ja. Weet je? Maar dat waren, Insta-chickies bestonden toen nog niet natuurlijk, maar dat waren niet vrouwen die er zo uitzagen. Die zagen er gewoon normaal uit. Gewoon normaal. Gewoon hoe een meisjes eruit zien en vrouwen als jij gewoon naar de supermarkt gaat. Ja. En dat is voor de meeste mensen die niet op plekken komen waar, zeg maar, alle kapitaal en pracht en praal samenkomt, zijn dat de vrouwen die je zult ontmoeten. Maar ja, als, zeg maar, als je een beeld hebt van, dat zijn eigenlijk geen vrouwen of whatever, dan beperk je jezelf ook. En dat is wel natuurlijk waar in mensen als Andrew Tate en al die andere mannen die daar bekend mee zijn, die jongens wel een beetje in misleiden. zeg maar. Want de meeste vrouwen zitten niet zo in elkaar, zoals die Insta-chickies. Ze zien er niet zo uit.
Nee, in bepaalde provincies zie je alleen maar vrouwen met een kort pittig kapsel en een bril. Ze lijken letterlijk op de broer van hun man.
Ja,
het is echt lijp.
En stel je voor dat je al die vrouwen niet als vrouw ziet, of dat niemand ze meer aantrekkelijk wilt of vindt en weet ik veel wat. Mm-hmm. Dan heb je maar een handjevol inderdaad chicks die een insta-chick kunnen zijn.
Ja, en daarom, en als je op internet naar Andrew Tate gaat kijken, dan ben jij niet een van de guys die zo'n chick gaat scoren. Ben je gewoon niet. Dat ben je gewoon niet.
Je moet tering rijk worden.
Ja, ga je gewoon niet zijn. Gaat gewoon niet gebeuren.
Maar zelfs mannen die heel veel geld hebben, die zie je dat ze uiteindelijk niet voor dat soort chickies kiezen.
Nee, inderdaad.
Kijk naar Bill Gates.
Ja.
Kijk naar Elon Musk of Jeff Bezos, zeg maar. Of noem een andere miljardair uit Silicon Valley. Die kiezen niet voor
een jonge, knappe vrouw, maar niet...
Dat nog niet eens per se, maar wat juist die vrouwen kenmerkt, waar echt hele succesvolle mannen voor kiezen, is dat die vrouwen over het algemeen, althans in de westerse wereld, zijn dat ook hele succesvolle vrouwen. Mm-hmm. Er was bijvoorbeeld laatst... ik ben even te denken, een of andere bekende figuur, maar die had een... die had van zijn vrouw had hij een of ander Mercedes cadeau gekregen.
Hmm.
En die vrouw die zag er gewoon qua uiterlijk uit. Echt als gewoon een trophy wife. Gewoon heel aantrekkelijk.
Ja.
Weet je wel, strak figuur. Weet je wel, alles tip-top. Nagels, lippen. Maar die vrouw die is wel ook nog de CEO van een of andere... law firm, hoe noem je dat? Een advocatenkantoor.
Ja.
Weet je, die een serieuze functie heeft. Niet bij het eerste de beste bedrijf. Die zelf heel veel geld heeft. En als jij een succesvolle man bent, dan neem ik aan dat je dan ook kiest voor een vrouw die past bij dat succes. Als je echt een duurzame relatie wil. Kijk, Andrew Tate, die wil gewoon neuken. Ik bedoel, dat zegt hij volgens mij ook gewoon letterlijk. Die wil gewoon insta-chickies neuken. Maar ja, op een gegeven moment ben je dat ook zat. En
het lijpste vind ik dat hij de hele tijd heeft over man zijn. En wat een echte man is. En weet ik veel wat. En het niet één keer... Hij heeft letterlijk kinderen bij meerdere vrouwen en zo. En hij zet zichzelf op schut op het internet. Waarbij hij de toekomst van de kinderen letterlijk verpest. Letterlijk nooit de wijze kinderen. En dan denk je van, ja, maar is dat niet een van de belangrijkste aspecten van man zijn, weet je? Dat mis je op de een of andere manier.
Wat is een van de belangrijkste?
Nou, een goede fucking vader zijn.
Dat weet je niet of je dat is.
Nee, ik kan best wel makkelijk beredeneren dat hij dat niet is.
Omdat daaraan...
Hè?
Omdat hij bekend is.
Nee, omdat hij kinderen heeft bij meerdere vrouwen. En als zijn kinderen
toch wel een
één dag...
vader zijn?
Nee, als je je kinderen één dag in de week ziet, kan je geen goede vader zijn. Dat kan gewoon niet. Dat kan je gewoon niet zijn.
Nee, nee. Ja, ik weet niet hoe vaak hij zijn kinderen ziet.
Ja, heel vaak, één keer per week. Soms meerdere weken niet. Dan is hij meerdere weken op jachten aan het feesten en zo.
Ja.
En ja, heel fijn voor je kind wanneer die opgroeit om jou op internet te zien met allemaal andere wijven. Man, in plaats van je moeder, je eigen moeder. Ja. Die is gewoon thuis en dan zit je vader gewoon op internet. En dan allemaal wijven, kijken miljoenen mensen naar hem. Echt goede opvoeding gaat dat zijn. Nee, maar hij is echt een man. Hij is echt een man.
Nee, maar dat hele beeld, kijk, dat hele beeld van mannelijkheid, dat is... Kijk, dat is wel iets waarom ik me soms een beetje zorg. Maar ik weet niet hoeveel mensen het zijn, maar dat hele beeld is gewoon verknipt.
Ja.
Toen ik op de middelbare school zat, er was letterlijk niemand die het idee had. Zelfs christenen, zeg maar. We hadden een aantal mensen die kwamen uit de dorpjes, zeg maar. Dat waren echt christenen. Echt mensen die zeggen, ik geloof in God. Ja, zelfs die hadden niet de opvatting, oh, een vrouw die gaat koken en wij gaan providen. Zeg maar, niemand had dat idee. Van alle meiden, van alle afkomsten ook trouwens, we hadden ook een aantal Turkse meiden en een Marokkaanse meid, die zat bij ons in de klas.
Ja, het is een fucking middeleeuws idee.
Ja, maar toen, en dit is echt 2001.
Ja.
Was bij iedereen het uitgangspunt, je gaat naar school, je gaat de volgopleiding doen en je gaat... werken. En niet, jij gaat providen en jij gaat huisvrouw zijn. Letterlijk niemand.
Maar het is wel een goede escape voor de jongens. Want voor de jongens is het dan van... Kijk, jij zit gewoon thuis achter die computer te gamen en streams te kijken en zo. En dan komt Andrew Tate en die zegt van... Luister, het enige wat je hoeft te doen is mijn cursus volgen. Je blijft gewoon achter die computer zitten. Je volgt mijn cursus, ja. Dan word je miljonair. En dan heb je gewoon een vrouw en die doet dan alle werk. En jij hoeft verder niks te doen. Jij hoeft alleen miljonair te worden en je Bugatti te rijden... en mooie vrouwen om je heen te hebben. En de rest gaat de vrouw doen. Die gaat voor je koken en die gaat je pijpen wanneer je wilt. En weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus het is wel een mooie toekomstbeeld, zeg maar, die hij
dat heel veel mensen dit geloven.
Onrealistisch, ja.
En dit willen.
Ja, want je krijgt nu een generatie van jongeren die met dit idee gaan worden opgegroeid. En dat zijn de miljarden, nee, jongens. Ja. De economische schade die dat gaat veroorzaken is fucking gestoord. Maar ja. Ja, algoritmes, hè. Ja, het is echt lijp. Maar daarom zou ik het wel willen proberen. Eigenlijk, als je onbekend bent, als iemand gewoon acteerambities heeft en zo, en je bent onbekend, ik kan gewoon goed met video omweg gaan, is het echt fucking goed om gewoon een personage te verzinnen en dan gewoon alles doen wat fucking...
Controversieel.
Ja, wat controversieel is. Gewoon alles. Dat je van platformen wordt geband en weet ik veel wat allemaal. En dan vertellen dat het gewoon allemaal één grote farce was.
Bijvoorbeeld welk onderwerp? Waarin zou je nog echt lijp kunnen viral gaan? Ik denk alles wat betreft mannelijkheid of vrouwelijkheid of zo, dat speelt zo erg.
Ja.
Dan ga ik vertellen wat vrouwelijkheid is.
Ja.
Als een soort vrouwelijke Andrew Tate.
Weet je wat ik daar aan het ergst vind? Is dat mensen laten zich letterlijk door Mongolen op het internet vertellen wat vrouwen zouden willen, collectief blijkbaar. Of wat mannen zouden willen, collectief. Terwijl niemand... Het is letterlijk niemand die zegt... Vraag aan je partner wat ze wil. Of vraag aan je
die
partner wat hij wil.
Niet.
Nee, maar ik bedoel, ook niet alleen zeg maar het Andrew Tate publiek. Maar op het moment dat het op het internet over relaties gaat, is het, ja, vrouwen willen dit. Mannen willen dit. Terwijl het is geen actor. De vraagstuk is van, wat wil je partner?
Ja, maar ze gaan ervan uit dat hetgeen wat diegene zegt niet klopt. En dat ze eigenlijk iets anders willen.
Ja.
Want je kan wel aan een meisje vragen van... weet ik veel. Maar dan gaat ze bijvoorbeeld naar iemand anders of zo. En jij snapt er niks van. En je hebt pijn. En dan ga je ineens een heel theorie bedenken. Dat ze dat eigenlijk expres zo heeft gedaan. Of dat ze eigenlijk geld wil. Of weet ik veel wat. Andere dingen belangrijk vond. En het ene zei en het andere deed of zo. Ik weet niet. Er zijn van die complotten gaande.
Ja. Ja, uiteindelijk hebben al die mensen gewoon een vaderfiguur nodig, man. Dat is letterlijk wie de fuck ze nodig hebben.
Ja, zijn ze allemaal fatherless hosts?
Ja, sowieso. Ik denk, het is gewoon een substitute vader. Dat is gewoon wat hij is. Of een substitute oudere broer. Dat is gewoon wat hij is. Gewoon die stoere oude broer die dikke auto heeft. Die met allemaal vrouwen chillt. En die denkt, ja, ik ga ook zo worden en zo. Maar het is allemaal onrealistisch. En ik denk niet dat je daar een vervanging voor kan vinden. Want er moet... geld gegenereerd worden om dat mogelijk.
Ik denk dat in die zin.
Misschien dat ChatGPT ooit als invalvader kan fungeren. Maar ja.
Nee, maar in die zin zie ik meer waarde in bijvoorbeeld iemand als Jordan Peterson.
Ja, vroeger wel. Meer, vroeger wel. Maar tegenwoordig.
Ja,
dan zegt hij Jezus en dan gaat hij huilen.
Nee, maar ja, kijk, tegenwoordig moet hij inderdaad concurreren met mensen als Andrew Tate. Maar ik bedoel, kijk, Jordan Peterson is tenminste nog wel in staat om een legit punt. Op tafel te brengen. Maar ja, sommige punten die ik de laatste tijd van hem zie, zijn wel echt dom. Hij had het laatst bijvoorbeeld een keer over make-up op werkvloer en zo. Dat was echt bullshit.
Is hij nooit meer hetzelfde geweest.
En, maar daar zat, misschien nu niet meer, maar daar zat wel meer potentie in.
Ja. Ja, nu noemt hij sex reassignment surgery genocide.
Ja, op homoseksuels, toch?
Maar waarom is er geen vrouwelijke Andrew Tate?
Jawel, die zijn er genoeg.
Die heb je.
Oh.
Ja.
Hoe heet die ene chick op TikTok? Kijk, als er één vrouw is die ze van mij mogen stenigen, waar ik het wel smakelijk zou vinden, is het Pearl van TikTok. Of hoe heet die chick die...
Is het Pearl? Ja, ik weet
het.
Die Eileen, die mensen...
Oh ja, zij ook, ja. Ja. Weet je?
Of die ene bekeerde Nederlander op TikTok met die...
Die dikke killing.
Ja. Met die biggetjes hoog.
Yeah.
Ik ging altijd bij haar. Zij ging altijd live op Instagram vroeger en zo. En ik kan gewoon in lives, maar dan zie je niet dat ik erin zit. Dan kan ik gewoon meekijken zonder dat je zit dat ik erin zit. En dan ging ik steeds vragen stellen van... als God alles kan, kan hij dan ook allemaal ballen zuigen? Ik ging allemaal dat soort vragen stellen. En dan ging ze het gewoon voorlezen en zo. En ik ging helemaal stil.
Wie leest dat ook voor?
Ja, echt. Ik verwacht het echt niet. Ging ze het voorlezen, ging ze nog antwoord
geven. En wat was het antwoord dan?
Ja, ze zei van, ja, dat is echt een rare vraag. Maar uiteindelijk kwam het erop neer dat hij het wel zou kunnen, maar dat er geen reden zou zijn om dat te doen.
Ging ze er ook nog eens op in?
Ja, maar het moet wel. Ja, als hij alles kan, dan kan hij ook allemaal ballen zuigen, ja.
Want hij is almachtig.
Ja. Ja, moet toch? Als hij niet allemaal ballen kan zeggen, kan hij niet alles. Ja. Ja.
Nee, maar ik vind die vrouw, die chickies, die dan een beetje dat soort Andrew Tate dingen gaan zeggen, die vind ik nog erger eigenlijk dan Andrew Tate. Ja, daar kan ik me echt aan eerten. Ik denk, meid, jij bent zo dom.
Kijk, Andrew Tate is nogal man. Dit zijn vrouwen.
Ja.
Je had bij Zes Mokro toch die voetballer die iemand had verkracht of zo? En die Marokkaanse voetballer die is nu veroordeeld voor verkrachting.
Ja.
En zijn vrouw heeft hem ook verlaten vanwege die verkrachting. En onder dat nieuwsbericht bij Zes Mokro, allemaal vrouwen.
Bij Hakim of zo,
ja, allemaal vrouwen die zeiden van, ja, wat een rare vrouw. Waarom staat ze niet achter de man?
Oh, ja.
En ze was er sowieso alleen voor geld. En nu de geld weggaat, gaat zij ook weg. En ik van, ja, maar hij kan ook gewoon een verkrachter zijn.
Ja.
Dat kan ook gewoon. Denk, what the fuck, man. Maar dan ben je zo onderdanig aan een man. Dan heb je dat zo erg geleerd dat je denkt van, ja, als het een man verkrachter zou noemen, nou, dan liegen ze gewoon. Dat zijn van die ouders, dat dan jij gaat dan klagen bij een kinds ouders van, hé, je kind heeft aan mijn kinds haar getrokken of zo. En dan zegt ze, nee, mijn kind doet dat niet. Mijn kind doet zulke dingen niet, weet je. Het zijn van dat soort vrouwen. Die hebben gewoon hun eigen realiteit gecreëerd.
Ja.
Maar deze Aileen, soms zie ik haar voorbij komen.
Ja.
Ik ben echt blij dat ik haar niet zie.
Wees blij, zeg maar. Ik dacht, zeg maar, dat ik mijn TikTok-algoritme een beetje goed had getraind. Omdat ik zeg maar allemaal godjes in die met mij zei. Laatst zij brengt een. Elke keer is het een of andere complottheorie. Ja, nee. Vrouwen moeten gaan werken. Want met feminisme willen ze het traditionele gezin kapot maken.
Ja, zij brengen zeg maar discussies terug die ze 50 jaar geleden
hadden. Ja, terwijl je hoeft niet te werken als vrouw. Niemand dwingt je om te werken. Dat mannen die geld hebben jou niet willen, dat betekent niet dat je gedwongen wordt om te werken. Dat betekent gewoon dat mannen met geld jou niet zien zitten. Ja. Maar dat snappen ze niet, zeg maar. En daarom vind ik ze nog erger dan Andrew Tate. Kijk, van Andrew Tate kun je nog zeggen, hij denkt aan zijn eigen belang en hij heeft daar een bepaalde bravoer in, zeg maar, waarvan je kunt zeggen, oké, als je een jonge, onzekere jongen bent, dan, die aantrekkingskracht kan er zijn. Maar stel je bent een chick, je bent een Aileen en je gaat zeggen, ja, vrouwen moeten werken, dan zeg je gewoon letterlijk tegen de hele wereld, ik ben niet interessant voor succesvolle mannen of voor mannen met geld. Dat is wat je zegt. En zonder schaamte of gewoon zo dat zeggen.
Maar ook dat zij dan zegt van, ja, traditionele familie, wedden dat ze niet kan koken? Wedden dat ze niet kan koken. Maar dan wil ze wel traditionele gender roles terug en zo. Wedden dat je en niet kan koken en niet kan schoonmaken? Ja. Kan gewoon niet, waarschijnlijk.
Ja, het leven waarschijnlijk baart ze ook geen 12 kinderen. Dus,
ja, daarom. Ja. Dus als we naar zo'n leven zouden gaan, ja, dan zou ze onderaan, dan zou ze als laatste gekozen worden.
Ja, en al die vrouwen die beweren traditioneel te zijn, letterlijk in een traditionele samenleving waren ze allemaal geëxecuteerd. Laten we wel wezen.
Ja. Maar die Aileen werkt bij Funix. En Funix is toch wel echt fucking links. Ja, zij werkt bij Funix.
Zij heeft een baan.
Ja. Zij werkt letterlijk bij Funix. Ik ging haar LinkedIn checken. En zo.
Maar zij is toch zo'n traditionele vrouw. Waar is haar man die haar kosten voldoet?
Ja, die is nog niet.
Nee, maar ze haat gewoon. Ik denk eerlijk, wat er is gebeurd is, zij had gewoon een TikTok. En dan ging ze gewoon TikToks maken. En dan heeft ze gewoon één keer iets geuit over trans. En dat is geëxplode. En dan dacht ze van, oké, dit is gewoon.
Ja, op deze koers verder gaan.
Gewoon, ik ga hierin leanen. Dat is gewoon zo overduidelijk. Want fucking veel mensen. Kijk, voor heel veel mensen is het niet. Ik ken mensen die gewoon fucking blij worden als ze 100 likes op hun Instagram post krijgen. Of als hun TikTok door. Ja, of als hun TikTok door 1000 mensen wordt gezien of zo. Dat geeft, want je hebt gewoon mensen, vooral op het platteland en shit, die gewoon, die hebben fucking 100 volgers op Instagram of zo. En dan 3 likes op een foto. En ja, als je opeens 100 krijgt, dan denk ik van,
hallo, wat heeft dat met het platteland te maken?
Ja, ik geef gewoon een voorbeeld
van. Nee, wacht, ik wil je wel even gewoon kijken.
Want daar gebeurt het. Want dat soort, in dat soort activistische groepen of zo, wanneer dan dat soort mensen hun persoonlijke profiel kijkt, dan is het gewoon normaal en weet ik veel wat. Maar dan hebben ze een wappie profiel met fucking 1000 followers, waar ze elke dag 20 keer op posten. En dan denk ik van, ja, tuurlijk, zou ik ook doen als ik daar veel meer aandacht krijg.
Oké, in de stad,
en dat is bij, ja, in de stad zou het ook kunnen. En dat is bij die island dan zo. Want dan heeft ze daarvoor waarschijnlijk fucking dansvideo's gemaakt en dan vond niemand het leuk. En dan zegt ze iets over trans mensen en dan explodeert dat. En ja, dat had ik ook met deze podcast kunnen doen. Ik bedoel, ik kan ook elke aflevering nu iemand met de dood bedreigen, omdat dat zorgt voor views en zo. Maar ja, je kan ook gewoon
als ik elke dag een tweet zou schrijven over hoe erg ik de islam haat of zo, zou ik kapot veel likes krijgen.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
Of elke column daaraan zou wijden, zou ik sowieso
alleen. En dan krijg je doodsbedreiging en dan bam. Dan zeg je van, ja, La Legule wordt weer bedreigd.
Ja.
En dan wordt het erger. Ja. Dan ga je naar Amerika of zo, ga je daar vluchten. Dan is het van, oh, ze hebben La Legule helemaal naar Amerika laten vluchten. Dan schrijf je een boek vanuit Amerika, bam.
Daarmee wil ik niet zeggen dat Ayaan Hirsi Ali super commercieel bezig is.
Oh, nee, dat wilde ik ook niet zeggen.
Nee.
Maar dat is wel de route,
maar
die je dan
stel,
zou
ik zou
bewandelen,
het niet oprecht vinden. En ik denk, leunen. Oh ja, dan krijg ik de meeste likes, zoals die Raisa Blommestein en weet ik veel wat. Ja. En dat is dan soort van de koers die ik 10 jaar ga uitmelken. Ja. Dan kan het.
Ik vind echt dat we Hisham een keer 24 uur met Raisa moeten opsluiten. Gewoon dan regelen een Airbnb en dan zetten we daar allemaal camera's in en dan moeten ze daar gewoon
hetzelfde
met z'n tweeën gaan
zitten. Maar stel je voor als ze eruit komen en ze hebben een relatie. Dan hebben we gewoon confirmation dat we in een simulatie leven, man. Kan gewoon niet anders.
Ik vind dat we Sander Schimmelpennink en Wierd Duk ook kunnen opsluiten. Want die hebben het de hele dag
over. Die column die ik had laten genereren over Wierd Duk was gewoon 1-op-1 Wierd Duk's column.
Ja.
Toen ik ChatGPT
over lentekriebels.
Genereer een column in de stijl van Wierd Duk over lentekriebels. Gewoon 1-op-1, what the fuck.
Met wie zouden we Umer moeten opsluiten?
Wie?
Ja, met niemand, want ze gaan echt niet levend uitkomen.
Hem opsluiten met?
Nee, eigenlijk, ik denk wel dat ik gek zou kunnen worden. Want voor mij is het gewoon, kijk, gewoon rationele mensen, die kan je zo, zeg maar, vastzetten.
Met Thierry Baudet.
Ja, je kan rationele mensen kan je zo vastzetten. Maar ik heb wel eens gediscussieerd met mensen die echt fucking persoonlijkheidsstoornissen en shit hebben. Mm. En dan word ik gek. Want dan, mijn brein kan er niet tegen als er fucking veel onlogische dingen zijn. Dat ik het zo op 18 verschillende angles heb uitgelegd. Is gewoon die Patrick meme, weet je? Van wat staat er op deze? Van wie is deze portemonnee? Jouw portemonnee. Waar heb ik deze portemonnee? In je hand. Waar is mijn portemonnee? Ik weet het niet. Weet je? Allemaal van die fucking Patrick meme. En dat krijg ik dan van. Maar er is letterlijk geen enkel mogelijkheid waarbij het antwoord nog nee kan zijn. Maar dan zeggen ze, oh nee. Het antwoord is gewoon nee. En dan
moet
je daar tegenop.
Ik vind dat we Umer met Jesse Klaver moeten.
Oh, ik denk niet dat ik problemen zou hebben met
Jesse
Klaver.
Dan gaan ze met vrienden.
Nee, ik zou niet. Ik zou echt geen vrienden worden met Jesse Klaver.
Nee,
Jesse
maar
Klaver is echt veel te. Ja, hoe zal ik het zeggen?
Nou, hoezo? Op de grote.
Kijk, Jesse soft. Klaver, die is zo naïef en soft. Ja. En de interactie met de rauwheid van Umer, dat lijkt me wel echt heel interessant.
Met Baudet zou ik het wel willen doen, hoor. Maar
Baudet?
Ja, met Baudet zou ik het wel willen doen. Maar dat is echt puur om.
Zou je het willen doen met Baudet?
Eva, ja, sowieso. Baudet is wel een lekkere jongen in principe, weet je. Ik zou wel tussen die billies glijden zo.
Tower Bridge.
Hij was ooit model.
Ja, hij was ooit ook lammer. Ja, maar ja, dat dus, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ik zie in ieder geval niet hele. Want ik denk dat deze alles wat nu met Andrew Tate en zo gebeurt, dit gaat zich herhalen over de hele wereld. Er gaan gewoon fucking veel Andrew. Want dat is met al die dingen zo. Want Andrew Tate is ook gewoon een evolutie van zo'n internetmarketer.
Ja, maar op een gegeven moment had je toch ook die ene gast uit Utrecht die dan met Godfather muziek zat.
Ja, van een restaurant. En het is
ja, nee, als je vrouw iets doet voor haar baas, dan ben jij geen man. Want zij moet iets doen voor jou.
Het is in Amerika begonnen. Je had in Amerika heel lang geleden Tai Lopez. Die had een video, die ging echt helemaal viral. Dat hij zichzelf filmde zo en dan liet hij zijn Ferrari zien. This is my Ferrari and these are all my books. Because I read all these books, I got this Ferrari. And then you can get my course for $20 a month. En hij werd er fucking populair mee. En dan ging het steeds evolueren. En uiteindelijk gaan we gewoon gekke shit krijgen daarin.
Ja, dat zijn ook de meest verkochte boeken. Rich Dad, Poor Dad en zo.
Ja.
Maar denk je dat hij vrijgesproken wordt? Want hij is nu
ja,
vrij.
Ja, ze zijn nu vrij op huisarrest. Ja, ik denk niet dat ze veel gaan kunnen doen. Ik geloof die hele aantijgingen en zo. Ik geloof ze ook niet.
Oh, jij gelooft het ook niet?
Nee.
Ik denk niet dat het realistisch is dat hij daarmee zoveel geld kan verdienen. Het is veel realistischer. Het is ook niet. Kijk, zijn die Hustle University, daar pakt hij letterlijk, volgens mij, wat was het nou? 4 miljoen per maand mee of zo. Mm-hmm. Hij verdient daar fucking veel mee. En het is vrij onmogelijk om met webcamseks een beetje daar in de buurt te komen, denk ik.
Ja, maar het kan toch zijn dat hij vroeger, voordat hij hasselde...
Ja, maar het idee is dat hij daar nu nog steeds mee bezig is. Want die aanklachten en zo, dat zijn van twee chicks van vorig jaar. Oh. Weet je? Dus het lijkt mij niet heel erg aannemelijk dat je nog... Of je moet heel erg gestoord zijn, dat je denkt van... Oh, ik ga er gewoon mee door of zo.
Nee, maar die meiden die zeggen dat ze gegijzeld zijn. Maar de gijzeling is echt een hele heftige aantijging. Mm-hmm. En dat betekent echt dat je met geweld bent gedwongen om ergens te blijven. Of maar, je bent vastgebonden.
Terwijl het meer manipulatie is of zo. Want twee van die chicks hebben Tate's naam op hun getatoeëerd en zo. Toch?
Ja.
En
dat is gewoon standaard logo. Daar gaan heel veel bewuste handelingen aan vooraf. Waarin je zolang je niet wordt gedwongen met een pistool. Waar je op elk moment in die handelingen nee kan zeggen. Dus dan is je case om... Weet je, dat hij misschien niet eerlijk tegen ze is geweest. Of
maar
wat dan
best
ook.
Zo lang vastgezeten. Dat kan toch niet als die aantijging op niks gebaseerd
is. Ja, maar het is Roemenië. Of waar zit ze?
Ja, Roemenië.
Dat is ook niet echt een land. Ik bedoel, dat waren de bondgenoten van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, qua rechtsstaat hoeven we ook niet zoveel van ze te verwachten natuurlijk.
Mm-hmm. Nou, de Duitsers waren de nazi's. Ja, oké. Okay. Rechtsstaat kunnen wel veel.
Oké, dat was. Laten we houden. Dat was niet mijn sterkste argument vanavond. Nee.
Maar incels.
Incels.
Het schijnt een hele grote groep te zijn. Wist ik niet. Incels, dus ja.
Ja.
Een groep die vrouwen haat omdat ze niet aan een vrouw komen, geloof ik.
Ja.
Daar komt het basically op neer.
Ja.
Maar goed, ik weet ook niet hoe groot die groep is.
Iedereen die ik ken, die nu een beetje incel is en Andrew Tate dingen deelt, het zijn allemaal jongens die op jonge leeftijd zo'n relatietje kregen en toen ging het uit. En daarna hebben ze nooit meer een relatie gehad. En ze zitten gewoon thuis. Ze hebben shit bereikt, maar ze posten motivational stories en zo. Van mensen die wel dingen hebben bereikt, maar ze wonen gewoon bij hun ouders op 25, 26-jarige leeftijd. Het is gewoon altijd van dat soort dingen. Dat ik denk van, wat jij nodig hebt, is gewoon een vaderfiguur of een oudere broer die met jou zegt van, yo, wakka, kom, gaan we lekker naar de gym, gaan we naar het park, gaan we uit, gaan we dit doen, gaan we dat doen. Gewoon letterlijk leven. Maar zolang
gewoon iets leuks doen, ja.
Maar zolang je thuis zit. En dat is wat Andrew Tate nooit zegt. Andrew Tate zou eigenlijk moeten zeggen, als jij thuis zit op het internet en jij kijkt filmpjes van mij, dan ben je een fucking mogol.
Ja,
dat zou hij moeten zeggen. Want wat de fuck doe je thuis dat je filmpjes op een telefoon te kijken? Wat voor man is dat nou weer? Ga fucking naar buiten, ga iets doen. Maar als je niks doet, dan verandert er ook helemaal niks aan je leven. En dat zijn van die jongens die dan vinden dat mensen hun iets verschuldigd zijn. Van dat zij niks hoeven te doen en dat ze dan allemaal dingen moeten krijgen of zo. Maar ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Je moet gewoon werken voor de dingen. Dat is gewoon, en er is geen shortcut. Shortcuts kun je alleen hebben als
Maar niet iedereen wordt geboren in privilege.
Uiteindelijk oké. Okay. Maar ja, ik ben ook niet geboren in privilege. Maar ja, uiteindelijk heeft iedereen zijn slechte en goede punten. En er is niemand die... kijk, zolang jij gewoon... weet je wat het is? Ik ken echt jongens die niet zo erg lelijk zijn. Die incel zijn. Maar ik ken ook fucking lelijke jongens die gewoon chance hebben bij vrouwen. Ja. Van hun eigen niveau en zo.
Wanneer ben je een incel?
Ja, als je gewoon vrouwen haat en
hoe weet je of iemand vrouwen haat?
Ik denk als jij het feit dat jij heel lang geen seks hebt gehad, verwijt aan de vrouwen.
Concreet?
Dus ja, je hebt gewoon heel lang geen seks gehad en jij vindt dat niet door jou komt, maar gewoon door hoe vrouwen in elkaar zitten.
Ja.
Omdat de 80% van de vrouwen voor de top 20% van de mannen gaat,
allemaal
bijvoorbeeld.
Dat soort statistieken. En dan leer je allemaal dingen van, oh ja, en mannen hebben het eigenlijk zwaar, want mannen plegen weer zelfmoord. En
nee, maar wacht even, kijk.
En het is ook zo. En kijk,
dat zijn echt Jordan Peterson punten, zeg maar, over die zelfmoord. Maar dat zijn wel feitelijke dingen.
Ja,
zo.
Ja,
kijk,
en dat is ook wel waar.
Dat zijn wel...
Maar Jordan Peterson is gewoon getrouwd met één vrouw. En
die
is niet de hele dag...
Nee, dat is een heel ander type dan... Nee, maar ik bedoel, kijk, dat soort onderwerpen, die worden geagendeerd. Kijk, dat zijn wel dingen die waarvan ik vind dat die zeker
ik ben sowieso
besproken
voor
moeten worden.
Meer men's rights en zo ben ik ook voor. Dat klinkt gewoon fucking raar, maar ik ben daar ook voor. Ik wil ook gewoon plus size male models zien. En ik wil ook dat er meer wordt gesproken over depressieproblemen in mannen. En allerlei dat soort dingen. Dat is ook allemaal fucking belangrijk.
Kijk, wat het ironisch is aan Andrew Tate, is dat hij zich zeg maar als een soort archetype oerman voordoet. Maar dingen die hij wel uitspreekt, is dat van je kan man zijn en liefdesverdriet hebben.
Ja.
Of je kan man zijn en onzeker zijn. Mm. Of je kan man zijn en een gebroken hart hebben. Ja, weet je?
Hij probeert altijd zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken, volgens mij. Want de ene keer zegt hij, ja, als een vrouw gewoon goed voor je is en ze is een 6, moet je gewoon loyaal blijven. En de andere keer zegt hij iets totaal tegenstrijdigs. Dus ja. Maar mijn theorie is, heel veel mensen, vooral natuurlijk als je jong bent en zo, maar ook als je ouder bent, die hebben gewoon niet een bepaalde identiteit. En daar zijn ze op zoek naar, omdat ze letterlijk gewoon niet weten. Wat zijn mijn normen en waarden? Wat is mijn identiteit? Waarom ben ik niet succesvol? Ik zeg maar wat. Welke meningen heb ik? Welke ideeën heb ik? En als iemand dat met heel veel bravoure inderdaad of zelfverzekerdheid verkondigt, of het nou Andrew Tate is of iemand die, weet ik veel, zich voordoet als moslim of imam of weet ik veel wat, maakt niet uit, bij iedereen is het weer wat anders. Of Baudet. Dan ga je daar gewoon in mee. Omdat het gewoon allemaal, omdat je gewoon bij de stoere club wil horen of zo.
Mm-hmm.
Dus dat is mijn theorie. Ja.
Oh. Ik vind het echt mooi dat Andrew Tate, iemand vroeger mooi, iemand had hem zo geklemd. Het is zo van, waarom heb je hoofdkaal geschoren dan? Want hij zei van, ja, ik heb nog nooit onzekerheden en zo. Maar hij heeft zijn hoofdkaal geschoren, omdat hij kaal aan het worden is. Dus hij zei zo van, ik heb mijn hoofdkaal geschoren by choice. Ik heb gewoon een full head of hair. En nu, omdat hij in de gevangenis is gegaan, is zijn haren gegroeid. En hij, hij heeft gewoon geen full head of hair. Het is gewoon fucked up gegroeid. Hij lijkt echt op een oude man nu. Maar het is allemaal leugens, zoals altijd. Echt, alles wat hij zegt is onserieus, man. En dat is het ook. Er is de lijn tussen waarheid. En hij heeft bijvoorbeeld op zijn Twitter geschreven van, ik ben de rijkste man op aarde.
Mm.
Is absoluut niet waar. Hij is gewoon niet eens een beetje in de buurt. Nee. Gewoon niet eens een beetje in de buurt. Mm. Maar pakt gewoon 100.000 likes of zo. Of ik ben een van de most powerful men on earth. Daarom proberen ze mij in de cel te gooien. En weet ik wat. Ja, uiteindelijk weten mensen ook dat het niet waar is. Maar je lijkt het toch, want het voelt beter als het wel waar is, weet je. Want het leven is gewoon één grote trollactie geworden voor die mensen ook. Dus ze kiezen gewoon hun eigen realiteit uit.
Ja. Oké.
Okay. Entertainment.
Wanneer gaan wij een cursus beginnen? En rijk worden.
Ja, ik wil wel lezingen doen en zo. Dat lijkt me wel leuk.
In wat kan je een cursus beginnen wat echt honderden mensen aanspreekt?
AI.
Oh ja, AI, ja.
Ik heb een positie aangeboden gekregen om AI cursussen te geven.
Mm-hmm.
En ja, dat betaalt best wel goed blijkbaar.
Ga je doen?
En het vette is dat je die cursussen gewoon kan laten genereren door AI zelf. Nee. Hoef je zelf letterlijk geen reet te doen. Ja.
Nou, doe het dan.
Ja.
Oh ja, de vraag was ook, wat vinden jullie van mensen die willen stoppen met AI en zo? Of het willen pauzeren of zo?
Het kan gewoon niet.
Ja, maar waarom willen ze dat? Want jij zei de vorige podcast ook, het is krankzinnig dat we het niet reguleren, zei jij.
Ja, we hebben regels nodig en dat soort dingen. Alleen het probleem is, kijk, pauzeren werkt alleen als iedereen pauzeert.
Ja.
Als niet iedereen pauzeert, dan boeit die pauzering. Dan geef je gewoon andere mensen een voorsprong. En een jaar extra tijd en AI research, dat is een fucking lape voorsprong.
Ja.
Dus,
en ik zie, ik zie geen essentieel verschil tussen AI en andere geautomatiseerde beslissingen. Het enige verschil tussen traditionele geautomatiseerde beslissingen is dat de uitkomst van die beslissingen was deterministisch. Dus dat wil zeggen, met een bepaalde input is er altijd exact dezelfde output.
Ja.
AI is probabilistisch, dus dat wil zeggen, nou ja, het heeft een bepaalde input en het geeft je een bepaalde zekerheid over wat de output is. Dat is zeg maar de fundamentele werking, of het fundamentele verschil tussen heuristieken die voorheen werden gebruikt in het maken van geautomatiseerde beslissingen en AI. Dus in die zin is het niet essentieel anders. Ja, wat kan AI? Juist door dat probabilistische karakter kunnen dingen als ChatGPT bestaan. En in informatie op een manier structureren en weergeven, interpreteren op een manier die we voorheen nog niet kenden. of die, als we ze kenden, heel intensief waren om te implementeren. Dat is het fundamentele verschil. En ik denk dat er zijn te veel mensen nu bezig die zich een mening, en daar ben ik het wel heel erg eens in dit geval, dat het bij de experts gelaten moet worden. Die een mening vormen over AI, die letterlijk niet weten wat AI is. Die denken dan aan, mm-hmm. die maken dan een soort antropomorfe
Terminator.
alsof AI een mening is. Kijk, uiteindelijk is een AI is gewoon uiteindelijk patronen herkennen. Ik simplificeer het nu heel erg, maar in de kern is dat wat het doet. En dat is het. En dat kan het heel goed. En dat zal dingen veranderen. Ja, zeker. De toepassingen van zal dingen veranderen. Is het iets onbekends? Nee. Zijn de ethische vraagstukken die bij AI komen kijken nog niet al uitvoerig besproken? Nee. Er wordt wel eens in de ethische discussie hierover wordt zeg maar trolleyprobleem ter sprake gebracht. Alsof dat in het kader, dus dat is voor de mensen die niet weten wat het is dus zeg maar je hebt een spoorlijn of een tramlijn, daar rijdt een tram op met een wissel. Als de tram doorrijdt, kun je overrijden 5 mensen en als je de wissel doet, overrij je de 1. Zeg maar, en dan zou de AI, zeg maar, het ethische dilemma zou dus zijn als een AI in dat geval een keuze zou moeten maken. Maar wij komen zelf al niet uit dat ethisch dilemma, dus AI gaat het allang niet kunnen. En als het gaat om bijvoorbeeld dingen als juridische aansprakelijkheid, dat soort dingen zijn ook allemaal al afgedicht, zeg maar. Want de auto's maken al letterlijk al 10 jaar automatisch beslissingen, bijvoorbeeld als het gaat om auto's. De juridische vraagstukken daarvan zijn ook opgelost. Dus ja, de enige argumenten die ik kan volgen en die waarvan ik bereid ben ze te entertainen tegen AI, is bijvoorbeeld wat ik zag laatst een filmpje van Tucker Carlson van Fox.
Ja.
Weet je wat hij zei? Hij zei ja, ik zou AI verbieden. Waarom? 10 miljoen mensen in de VS zijn door vervoer of van de auto afhankelijk van hun inkomen. Dus dat zijn allemaal chauffeurs, taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs. Als door zelfrijdende auto's, dus door AI, die mensen werkloos zouden worden, hebben we een groot probleem. En hij zei er letterlijk bij, ja, als ik het voor het zeggen had, dan zou ik daar een reden voor verzinnen van, ja, AI, we weten niet wat het is, gevaarlijk. Maar dit is de echte reden. En dat is vind ik een veel meer legit argument tegen AI. Van het zou nu heel problematisch zijn als we hele beroepsgroepen zouden wegautomatiseren in een hele korte termijn. Dat zou hele schadelijke gevolgen hebben voor de samenleving. Dat is voor mij het enige argument voor regulering. Maar al die dingen over die spookbeelden, je weet toch, die Skynet shit. Ja, dat is.
Nee, maar regulering in de zin van. Bijvoorbeeld, je mag geen content creëren. Ik mag ChatGPT tegenwoordig niet vragen om een essay voor me te schrijven. Waarom? Zwarte mensen inferieur zijn bijvoorbeeld. Of ik mag het geen iets laten schrijven over Donald Trump en zo. En dat krijg je dan ook met die deepfakes. Dan is het van, oké, je mag geen deepfakes van Trump online zetten of zo. Die dan realistisch gepresenteerd worden.
Ja.
Maar dan is het van, oké, Trump mag niet. Oké, dan Nancy Pelosi, House of Representatives en zo dan ook niet. Maar waar stopt die lijn? Ja. Dus dat in Nederland doet is van, oké, Tweede Kamer mag niet. Mogen mensen die dan niet in de Tweede Kamer zitten, mogen mensen die in een stadsdeelraad zitten, mag je buurvrouw, weet je, waar ga je die grens allemaal zetten? En dat zijn hele lastige vragen.
Maar is dat een lastige vraag?
Ja.
Waarom?
Omdat.
Waarom zou je geen deepfake van Donald Trump mogen maken?
Omdat het heel makkelijk is om mensen daarmee voor de gek te houden, in principe.
Want, of nee, wacht even, laat ik de vraag anders stellen. Wat in bestaande wetgeving, mm-hmm. waar in de bestaande wetgeving hebben we niet voldoende instrumenten om een deepfake van bijvoorbeeld Donald Trump te bestrijden?
We hebben dat niet. Hoe hebben we dat dan? Als mensen dat willen delen, dan mogen mensen dat gewoon delen, toch? Dat kun je toch niet tegenhouden? Ja, je kan het blokkeren.
Kijk, neem maar even kijken. Er is een verschil tussen wetgeving en wat platformen toestaan. Kijk, die keuze van ChatGPT om niet toe te staan om een essay te genereren waarin wordt betoogd dat zwarte mensen inferieur zijn. Mm-hmm. Dat is een ideologische keuze. Mm-hmm. Namelijk vanuit de ideologie dat je racisme verkeerd vindt. Mm-hmm. Dat is een ideologische keuze. Maar als we het echt hebben over de wettelijke vraagstukken. Dat staat uiteindelijk los van AI. Mm-hmm. Van kijk, jij mag ook niet. Als ik een video van jou genereer. Mm-hmm. Of dat nou met AI is of met traditionele beeldbewerkingsmethode. Ja. Want ik bedoel, wat we met AI kunnen qua video's, dat konden we al. Alleen het was gewoon veel meer werk.
Ja, maar daarom was de waarschijnlijkheid dat het gebeurde ook.
Nee, maar even, minder. Kijk, wacht even. Nee, we moeten eerst zeg maar van het morele, vanuit het morele argument naar zeg maar de praktische toepassing toewerken. Mm-hmm. Op het moment dat ik een video van jou ga verspreiden waarin jij zegt zwarte mensen zijn inferieur of joden moeten vergast worden. Er waren al wettige instrumenten om dat te bestrijden.
Zoals?
Welke het specifiek zijn, weet ik niet. Maar bijvoorbeeld je zou kunnen kijken in laster of smaad of het schade van reputatie.
Ja, maar uiteindelijk is dat gewoon een persoonlijke rechtszaak die dan moet starten tegen die persoon om dat te stoppen.
Nee, wacht even. Dat zijn strafbare feiten. Dat is niet civiel recht, zeg maar. Dus
laster, smaad en laster is toch civiel recht?
Nee, is een. Het staat in het wetboek van strafrecht. Oh. Dus ja, natuurlijk, het verschilt per land. Misschien denken ze. Maar ik bedoel, er waren al wettige instrumenten om het te bestrijden. Kijk, die werden in de praktijk. Zijn er niet zo heel veel zaken, want het is heel makkelijk om op. Het was al heel makkelijk om op internet iemand te lasteren of smadelijk. Ik bedoel, weet je?
Ja, maar ik denk dat die wetgeving dan gewoon niet. Kijk, die wetgeving is sowieso niet heel erg toereikend. Want als het eenmaal op het internet is, dan kun jij best via de officiële wegen het proberen te stoppen. Maar dan zit het op het internet. Ja. Maar ik denk dat het grote verschil zit dat. Kijk, als ik op school was en ik wilde een jongetje pesten, dan ging ik niet fucking advanced CGI gebruiken om hem in een filmpje te zetten waarin hij gebald wordt of zo, weet ik veel.
Nee.
Maar nu kan ik dat letterlijk met de druk op de knop voor alle leerlingen in mijn klas genereren. Ja. En dat is hetzelfde als dat, ja, wij hebben nu wetgeving tegen bijvoorbeeld stelen of zo.
Ja.
Maar als ik opeens een jas uitbreng waardoor je door muren heen kan lopen of zo, ja, dan boeit die wetgeving ook niet, want de massa van die wat verboden is, de hoeveelheid wat er ontstaat is gewoon vele malen meer. Dus hoe gaan we dat op zo'n manier reguleren? Want tuurlijk, iedereen kan een deepfake maken van Donald Trump en zo, maar als straks iedereen het kan en ook nog perfect fotorealistisch, dan kan je wel voorstellen dat het zo erg uit de hand loopt dat je dat helemaal niet kan reguleren op een bepaalde manier. En dat is die foto van de Pope in die dikke jas, die heb je wel gezien, toch?
Ja,
maar die is gewoon in één. Iemand heeft het gewoon gegenereerd. Iemand heeft gewoon gegeven de Pope in een, weet ik veel, flashy jacket of weet ik veel wat.
Ja.
En dan komt dat gewoon fotorealistisch. En nog steeds zijn er miljoenen mensen op aarde waarschijnlijk die gewoon denken dat het gewoon helemaal volkomen echt is.
Nee, maar er staat een reeks video's op TikTok van Elon Musk. En dan zegt hij bijvoorbeeld dingen als the reason why I can fornicate, dus seks hebben met. Yeah. The reason why I can fornicate with other men is because I am so masculine that these men are basically women to me, zeg maar. En dat is een deepfake van Elon Musk. En
ja, maar ze hadden ook bijvoorbeeld een foto gemaakt van Elon Musk en dan de CEO van een andere elektrische autobedrijf, maar het is een vrouw, en dat die dan hand in hand zo door de straten lopen alsof ze aan het daten zijn.
Ja.
En die foto had ze online gegooid en toen zag je opeens een dip in de stokprijs. Ja.
Nee,
dus dat al dat soort dingen ging uiteindelijk
krijgen. Kijk, het gaat niet zozeer om de technologie. Kijk, als het gaat om dingen als stokprijzen. Kijk, toen Twitter blauwe vinkjes.
Toen gebeurde het ook.
Toen ging iemand, zeg maar, als Lockheed een account maken en zeggen: we gaan niet meer verkopen aan. En toen zag je ook echt daadwerkelijk. Maar dat dan, dan zijn die aandeelhouders gewoon Mogolen, zeg maar. Kijk, dat is letterlijk. Als er ergens is waar eigen schuld, eigen verantwoordelijkheid, dikke bult geldt, dan is het op de aandelenmarkt. Ik bedoel, als jij denkt, als jij dan in één keer, omdat jij één tweet ziet, je aandelen gaat dumpen op de markt, weet je, dan ben je gewoon een mogol. Maar het punt is, tuurlijk is het zo dat de capaciteit om dat te doen neemt toe. Zeg maar, om zo'n video te genereren. Alleen, ik denk dat het niet zozeer om de technologie moet gaan, maar om om wat je ermee doet.
Ja, dat sowieso. Weet je, van, maar daarom, ik wil ook geen beperkingen in de technologie. Ik wil alleen beperkingen in mensen, hun mogelijkheid met die technologie.
En ik vind dat we zelfs daar heel erg.
En dat is alleen voor de grote bedrijven. Want uiteindelijk hoor je dat alleen voor de grote bedrijven te doen. En maar iedereen kan uiteindelijk gewoon thuis zelf een ChatGPT model deployen en hem gewoon gebruiken zonder enige regels en dat soort dingen. Maar het is wel belangrijk.
Maar mag je bijvoorbeeld ook een porno deepfake van iemand maken?
Ja, dus eigenlijk zou dat niet moeten mogen. Maar daarom, dat kun je ook niet reguleren. Want wanneer lijkt iemand op jou?
Ja, oké, dan is het inderdaad een nog moeilijker vraagstuk. Maar gewoon even dat terzijde. Waarom zou dat niet mogen?
Ja, omdat je... kijk, dat... Zodra dat gewoon in het beginstadium... Dan gaat het voornamelijk gebeuren voor beroemde mensen en allemaal dat soort dingen. Daar gaat het voor gebeuren. En dan is het op zich wel erg. Dan kun je gewoon aanklacht doen. Ja, dat is ook eigenlijk een soort van smaad of zo. Is het ook, want je portrayt iemand alsof ze pornoactrice is. Terwijl ze dat in principe niet is. Dat is hetzelfde als dat je...
Maar is dat geen artistieke vrijheid?
Ja, hoort het wel te zijn, maar je bent in principe geen artiest.
Nee, maar ik bedoel...
Een jongetje nee, maar je hoeft... die wil druk op.
Ja, oké, maar je hoeft geen artiest te zijn om gebruik te maken van artistieke vrijheid. Mm-hmm. Dat is gewoon iets waar iedereen... Dus...
Ja, maar dan weet je, als artistieke vrijheid... Ja, oké. Okay. Kijk, eigenlijk ben ik daar wel. Eigenlijk vind ik wel dat het moet kunnen. Net zoals ik vind dat virtuele kinderporno ook gewoon moet kunnen, bijvoorbeeld. Alleen zie ik bij wanneer het gericht is op individuen, op mensen, zie ik er veel meer problemen mee. Namelijk dat in het beginstadia. Kijk, later in de toekomst heb je een pornofilm van iedereen. Ja. Dan boeit het niet. Als iedereen verkracht wordt.
Ik bedoel, uiteindelijk hebben we zulke krachtige resources dat er een ChatGPT komt waar we tegen kunnen zeggen: genereer een pornofilm van ieder persoon die je kan vinden.
Ik heb dat letterlijk in deze podcast gezegd voordat ChatGPT nog uit was. Had ik dat al voorspeld dat het zou gebeuren. Maar dat gaat uiteindelijk wel gebeuren en dan is het minder erg. Want als het iedereen overkomt, dan is het minder erg dat het jou overkomt. Maar tot die tijd is het voor heel veel mensen wel best wel erg en traumatiserend. En
ja, dat ze het niet leuk vinden, snap ik.
Dat je er letterlijk zelfmoord door kan plegen, kan ik me gewoon heel
goed voorstellen. Nou, dat kan ik me wel minder voorstellen.
Nee, kan ik me heel goed voorstellen, hoor. Want niet iedereen is zo. Kijk, als jij helemaal niet een seksueel persoon bent, maar je hebt wel een following van mensen die jou fucking geil vinden of zo. En ja, ze gaan allemaal naakte dingen van jou online gooien. Jij in de meest vreemde posities. Ja, dan kan je daar wel best wel geëmotioneerd door raken, hoor. Wanneer je erachter komt dat er miljoenen mensen kijken naar hoe jij in je kont gepaald wordt of zo.
Ja, maar dat ben jij niet.
Nee, maar al die
dat
mensen...
Is letterlijk dat is letterlijk iemand anders.
Mijn familie denkt van wel.
Is letterlijk iemand anders met jou...
Ja, maar al die mensen ervaren
maar wat
dat
boeit het wat ze ervaren?
Nee, maar dat is hetzelfde als ik nu een fucking, een naaktfoto van jou genereer.
Ja.
En dan laat ik het gewoon door 5 miljoen mensen op Twitter bekijken. Vind je ook niet leuk?
Het zou me letterlijk niet interesseren.
Ja, maar de meeste mensen zouden het niet leuk vinden.
Typ in, je hebt ChatGPT ook toch. Typ in, genereer een naaktfoto van Izzy.
Ja. Nee, maar de meeste mensen zouden het niet leuk vinden. Ik zou er persoonlijk ook geen probleem mee hebben, maar ik heb sowieso geen probleem met allemaal.
Nee, ja, tuurlijk.
Maar heel veel mensen zouden er wel een probleem
mee hebben. Ja, oké, het stukje niet leuk vinden, oké, dat kan ik ergens nog wel inleven. Maar ik bedoel... Als je pleegt niet zelfmoord omdat iemand een deepfake van je maakt. Dan,
2 dagen geleden heeft een Belg zelfmoord gepleegd na een paar uur gesproken te hebben met ChatGPT, hè?
Nee, maar ik bedoel, het is niet dat hij voordat hij dat gesprek begon met ChatGPT, dat latente verlangen niet bestond. Het is niet zo dat iemand vanuit de gezonde, mentale, stabiele positie...
Natuurlijk, maar de meeste mensen
door ChatGPT wordt aangezet zelfmoord te plegen. Mm-hmm. Dus als het ChatGPT niet was geweest, dan was het wel iets anders geweest.
Ja, ja.
Punt is dat bij zulke cases, dan moeten we wel echt, vind ik wel echt belangrijk om te zeggen, van er is een onderliggend probleem en ChatGPT was toevallig de trigger. Ja, net zoals dat jij met suïcidale gedachten kan rondlopen en een touw kan zien liggen in je scheur en denkt, oké, vandaag is de dag dat ik een einde aan maak. Ja, dat is het touw nu problematisch of weet je, dus ik vind dat zeg maar bij in een gesprek over ChatGPT of over AI en wat je daarmee kan. Vind ik wel een beetje een moeilijk argument.
Ja, maar
als
je gepest wordt door school en je raakt gewoon langzaam in een depressie en vervolgens maken ze een deepfake van jij dat je wordt gewoon gebald door een guy of zo. Ja, dan kan het wel de doorslaggevende factor zijn.
Dus ik denk maar...
Een paar honderdduizend mensen op aarde kan vinden die dat kan overkomen.
Tuurlijk, maar de doorslaggevende factor voor jouw zelfmoord kan ook de keer zijn dat ze voor de zoveelste keer... over je tas heen hebben gepist. Ja. Of weet ik veel wat. Dus, ja, ja, weet je, dus het kan van alles zijn. En bij dingen die niet per essentie een kwalijke handeling zijn, vind ik het heel moeilijk om dan te gaan zeggen, ja, je moet dat verbieden. Kijk, over iemand zijn tas heen pissen, dat is objectief een ja, kwalijke daad.
En het is ook niet dat ik het zou... Kijk, je kan het niet verbieden. Dat vooropgesteld. Nee. Het is onmogelijk om het te verbieden. Het gaat gebeuren. Maar het moet wel... Het moet net als porno zijn. Porno is niet verboden op het internet, maar het heeft gewoon zijn eigen plaatsje of zo. Weet je? En AI-generated content hoort echt expliciet aangemerkt te worden als AI-generated content.
Ja.
We moeten een apart plekje hebben op het internet.
Nou, voor mij hoeft het niet per se een aparte plek te hebben, maar dat stukje van waar ik wel voor zou zijn, is dat er wetgeving wordt ingevoerd waarin je verplicht bent op het moment dat jij AI hebt gebruikt bij het genereren van content.
We genereren content door AI en dan gaan we die content gebruiken om die AI weer te trainen.
Ja.
En dat is gewoon, dan elimineer je de mensen weg als het ware. Want steeds meer content gaat gegenereerd worden door AI.
Ja.
En waar we AI nu trainen met menselijke data, gaan we AI trainen met AI data. En dan wordt het uiteindelijk gewoon een wereld van de biases van AI.
Ja.
En die zijn heel sterk. En ik vind die biases, de wetgeving omtrent biases, een veel belangrijkere bijvoorbeeld dan wat je er wel en niet mee mag doen.
Nee, ik vind dat juist een heel slecht idee.
Nee, die biases, daar moet echt heel veel tijd in gestoken worden om die biases weg te halen.
Nee, ik bedoel omdat met daar wetgeving voor biases. Want dan eigenlijk ga je dan wetgeving invoeren voor niet kwantificeerbare technische specificaties. Kijk, als we het hebben over een veiligheidshelm, dan kunnen we gewoon zeggen, oké, jouw veiligheidshelm moet bestand zijn tegen zoveel newton.
Ja.
Of moet een impact van deze kinetische energie kunnen weerstaan en dan voldoe je aan deze norm. Hm. Trouwens, de wet zegt je moet aan deze norm voldoen. En dan, weet je wat die norm die zegt, dit zijn de... Maar dat zijn harde technische specificaties die objectief te meten zijn. Punt is dat het functioneren van AI, omdat het probabilistisch van aard is, is het moeilijk om daar van die harde technische criteria aan te verbinden. Ja, maar het moet wel gebeuren. Ja.
Kijk, in Amerika hadden ze bijvoorbeeld een AI getraind op cv's van een groot bedrijf.
Ja, bij Amazon was dat.
Ja, alle cv's die ze hadden binnengekregen en dan kijken welke mensen zijn aangenomen, welke mensen het meest succesvol waren. En dan probeert ze bias weg te halen. Gingen ze gender weghalen, gingen ze race weghalen. En dan kwam AI met de kandidaten met de meeste kans op succesvolle werknemers, die heten Brandon.
Ja.
En die playen lacrosse. Ja. Weet je? Dan krijg je dat soort dingen zo, omdat die bias gewoon aanwezig is in de data die je hebt. Net zoals ik had laatst in
de... Ja, maar als dat nou de feiten waren, wie zegt dat dat niet de feiten waren?
Omdat die namen helemaal niks daarmee te maken hebben. Maar die AI begrijpt dat niet. Dus tuurlijk, die AI ziet van, meerdere mensen
heten Brandon. Nee, ik snap dat is hetzelfde correlatie als van in elk jaar dat Leonardo DiCaprio een film had, was een orkaan van level. Weet je wel? Dat is zo'n type correlatie. Maar dat weten we. Maar die bias kunnen ook gewoon de feiten zijn.
En als het bias is het meestal geen feiten.
Dat is zeg maar het moeilijke met data-gedreven analyses. Als wij uit objectieve vergaarde data, zo objectief mogelijk, bepaalde biases aantreffen. Bijvoorbeeld stel het gaat over uitkeringsfraude.
Mm-hmm.
Als we zuiver kijken naar de kansen, als een bepaalde bias blijkt bij uitkeringsfraude bij een bepaalde groep, maakt niet uit welke groep, of nou is op leeftijd of whatever. Dat betekent dat statistisch genomen op het moment dat je één controle doet, dat de kans groter is dat je daar een pak aan zal hebben. Dus als jouw performance indicator pakken is, dan is de meest logische beslissing, systematisch gezien, is om bij die groep te controleren.
Ja.
Maar dat is natuurlijk dat staat los van de AI. Maar kijk, de reden waarom ik wetgeving ten aanzien van die biases een heel slecht idee vind, is omdat de sector al jarenlang weet dat dit gebeurt en ook jarenlang aan wordt gewerkt. Dit voorbeeld wat je nu opnoemt is een voorbeeld uit 2015.
Mm-hmm.
Er zijn ook veel verhalen bijvoorbeeld over de bias van gezichtsherkenning, dat zwarte mensen daar minder goed in worden herkend. Mm-hmm. Dat was ook zo. Maar de afgelopen 3 jaar zijn daar enorm veel... is daar enorm veel vooruitgang in gemaakt.
Ja.
En wat zie je nu? Dat soort clichés blijven dan hangen, alsof alle gezichtsherkenning zwarte mensen slechter zou herkennen. Hm. 1. Dit is de reden waarom bedrijven in Silicon Valley investeerders verliezen op gezichtsherkenning. Dat ligt nu in China.
Ja, klopt.
En dat is onder andere om die reden geweest. Dat er zo'n stigma werd gedaan, geplakt door mensen die AI niet helemaal begrijpen. En toen hebben ze gezegd, ja, AI is tegen zwarte mensen. AI is er zijn letterlijk artikelen geschreven, AI is racistisch.
Ja, maar is het ook?
Nee, dat is het niet. Dat is niet racistisch.
Het is, ja, in de zin dat hij...
Het presteert niet... minder met zwarte mensen. Ja, dat is het. Dat is het kan minder... Nee. Ja. Je kan... Als je zeg maar... Waarom... kijk, er wordt wel eens gezegd van... dat zwarte mensen in het donker minder zichtbaar zijn... Mm-hmm. dan witte mensen.
Ja.
Kijk, we kunnen objectief meten in welke mate dat waar is. Ja. Toch?
Mm-hmm.
Dat kan je meten aan van het aantal licht wat wordt gereflecteerd door huid en wat je ogen waarneemt en de frequenties. Dus stel er blijkt dat dat zo is. Dus dat we in deze donker, dus geen licht, dat wij op een bepaalde afstand zwarte mensen qua gezicht als mensen minder goed kunnen herkennen dan witte mensen, omdat...
Ja.
Zijn onze ogen dan racistisch?
Nee, want dat heeft met lichtintensiteit te maken. Maar bij AI-modellen heeft het ermee te maken dat de gevoerde data gewoon voornamelijk wit is. En dan is je data gewoon biased en je data eigenlijk racist, eigenlijk, waardoor je dat krijgt. Net zoals toen film werd uitgebracht.
Die vergelijking wordt vaak gemaakt. Ja, maar
zag je zwarte mensen ook niet goed op film. En dat is de hele tijd in het voordeel van witte mensen geweest. Apple heeft ook allemaal wijzigingen gebracht aan de camera, zodat je zwarte mensen beter ziet en zo. Dat heeft te maken met de smaak, de kleur van de data die je toevoegt. En dat moet gewoon... Kijk, als we AI-systemen gaan maken die over de hele wereld... Ik had dit voorbeeld dat ik vorige keer in de groep gezet. Van als je AI vraagt van list 10 philosophers... Philosophers zegt die Plato, Aristoteles, Kant, Nietzsche, Rousseau, Descartes, Hume, Mill, Hobbes en Hegel.
Ja.
En dan zeg ik, waarom heb je alleen mannen gelist? Weet je? Dan zegt hij, oh ja, sorry. En dan komt hij met Simone de Beauvoir en Marie Wollstonecraft en weet ik veel wat. En dan zeg ik, waarom heb je alleen westerse filosofen gelist? En dan komt hij met
Confucius. Ja, maar wat is daar erg aan?
En Lao Tzu. Nou, heel
is het
veel.
Niet een is het niet een westers bedrijf?
Als ik dit in het Chinees vraag, dan geeft hij mij nog steeds Plato, Aristoteles, Immanuel.
Oké, maar dan alsnog, dat verandert niks aan het feit dat ChatGPT is gemaakt door een westers bedrijf.
Ja, 100%.
En dit zijn filosofen uit de westerse cultuur. Precies, dus waarom zou een westers bedrijf...
Omdat als je een alleswetend algoritme probeert te creëren, soort van, dan is het heel erg funest als die Western-oriented is. Want uiteindelijk gaat ChatGPT over de hele wereld gebruikt worden. En dan is het gewoon heel erg kut als iedereen dezelfde westerse... Omdat het dan veel moeilijker is om buiten ChatGPT te treden, zeg maar. Want ChatGPT wordt een tool
van jou. Dan maken zij toch zelf hun eigen algoritme om hun eigen filosofie...
Ja, en dat gaan ze ook doen. Ja. En uiteindelijk, in plaats van allemaal losse ChatGPT-variaties die allemaal getraind zijn op Oosterse data en Westerse data en weet ik veel wat, hoor je gewoon, net zoals je de Europese Unie hebt, hoor je gewoon ChatGPT-systemen te hebben waarbij van allerlei landen verschillende informatie erin wordt gevoerd, zodat je zo breed mogelijke informatie hebt.
Ik het niet mee eens.
Want anders, als je ChatGPT nu gaat vragen van, hey, word mijn history teacher, dan gaat het je alleen maar Westerse history leren.
Maar we leven toch in het Westen?
Ja, maar prima, maar heel veel mensen leven niet in het Westen die deze shit gebruiken.
Dan moeten ze hun eigen tools ontwikkelen die dat laten zien. Kijk, waarom moeten we zeg maar altijd op westerse bedrijven? Kijk, bij andere dingen, als het om wat meer sociale aangelegenheden gaat, prima. Dan wil ik best een gesprek voeren. Oké, hoe maken we het inclusief divers? Maar bij tech, waarom moeten westerse techbedrijven zich in die zin aanpassen? Ik bedoel, als je dit consistent toepast.
Maar het is ook wacht
even. Weet je al hoe moeilijk het is om een systeem te bouwen wat alle Zoefie-namen over de hele wereld kan verwerken? Mm. Dat is praktisch al bijna onmogelijk.
Nee, het kan gewoon.
Nee, dat is letterlijk...
Omdat
je dan met zoveel factoren en alfabet en spelling...
Nee man, fucking ChatGPT kan... Als ik hem vraag van... gooi even Tori over Jonko. Dan schrijft hij
Nee, ik bedoel...
Hij begrijpt straatnaam, hij begrijpt Spiegelanees.
Ja, oké, maar ik bedoel gewoon als het gaat om een simpel systeem. Mm. Bijvoorbeeld een tekst in een aanmeldformulier waarin iedereen, ongeacht cultuur of taal, dat is al een uitdaging. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het kost je misschien wel 10, 15 keer zoveel werk.
Is prima.
Als,
maar dan hoor je dat toch ook te doen, want je probeert een systeem te bouwen dat goed werkt. Want het is niet alleen dat je het voor andere mensen doet, het is niet dat je het voor niet-Westerners doet. Je doet het ook voor Westerners, omdat jij niet vast wilt zitten in een Westerse bubbel.
Nee, kijk,
in jouw informatie
ChatGPT is een commercieel product. Dus het wordt ontworpen voor een markt. Mm-hmm. Ja? Als er vanuit die markt behoefte zou zijn om Oosterse filosofie te zien, of Afrikaanse filosofie, dan zou je dat zien. Maar die behoefte is er niet. Ook niet als je kijkt naar wie zijn de aandeelhouders van ChatGPT of de investeerders, onder andere Microsoft. Mm-hmm. Dus dit is een bepaalde markt. Kijk, ChatGPT is conceptueel, is het tof. En ik snap ook wel van dat je zegt van ja, kijk, jij doet de ideologische benadering van oké, wereldwijd en informatie voor iedereen. Prima, maar dat is ChatGPT is dat niet. Dat is gewoon een commercieel product met een bepaalde markt.
Ja.
En ik vind dat soort, ik heb altijd heel veel moeite met als dat soort diversiteitsargumenten.
Maar
worden toegepast. Jawel. Inclusiviteit.
Nee, maar jij wilt een zo divers mogelijke dataset toch? Hoe zou ChatGPT als het ook Russische data is?
Wat ChatGPT wil, is de markt bedienen.
Mm.
Wat ik wil, is een persoonlijke voorkeur.
Ja, maar prima. Maar als ChatGPT zich zou kunnen aanpassen tot jou, maar ook aanpassen tot elke andere ding. Want het is niet dat ChatGPT niet weet wat Aziatische filosofen zijn. Hij komt gewoon als eerst met Westerse filosofen. En als ik jou gewoon een vraag stel van noem 10 filosofen, dan wil ik gewoon 10 random filosofen. Weet je? Terwijl als dit komt, dan kan ik jou veel minder vertrouwen in jouw
data-overdracht. Oké, maar dan stel de vraag noem 10 random filosofen from various cultures of zo.
Ja, maar dat is dus het probleem dat hij... Want waarom... Als ik zeg van neem 10 animals...
Ja.
En hij gaat alleen maar dieren noemen uit Nederland. Dan is dat toch ook een probleem?
Nee.
Dan hoef je toch niet te zeggen noem 10 dieren over de hele wereld.
Nee, kijk, en dat is dus het punt van...
Kijk, lees 10 random philosophers. Hij heeft me exact hetzelfde antwoord gegeven als net.
Nee, 10 random philosophers.
Ja.
From different cultures worldwide.
Dus je moet dan zeg ik dat.
Je moet specificeren dus dat je uit wereldwijde culturen philosophers wilt.
Ja, maar waarom moet ik dat doen? Want waarom is dit de standaard?
Omdat het een westers bedrijf is.
Ja, maar
wat vanuit een westers perspectief handelt. Dat is logisch.
Nee, als dat is niet logisch. Jawel. Het is een AI-systeem.
Waarom is het niet logisch dat als jij uit een bepaalde cultuur komt... Ja. Dat jouw standaard veronderstelling jouw cultuur is.
Mm-hmm.
Als jij in de mensen in Japan vraagt, teken een huis.
Ja.
Zullen ze dan hetzelfde tekenen als wij?
Nee.
Gaan we nu ook zeggen, ja, waarom teken je niet iets wat ik als huis kan herkennen?
Nee, maar dat is een mens, maar dit is een AI-systeem die zo breed mogelijke kennis moet hebben en die zich als een zo breed mogelijk algoritme... Want is het algoritme...
Nee, dat moeten we vaststellen uit de specificatie van het document. Kijk, wacht even. Kijk, dat stukje van die... Waarom noemde ik net dat stukje van namen?
Wat? Welk stukje van namen?
Hoe moeilijk het is om een systeem te bouwen waarin je elke naam ter wereld kan invullen.
Ja.
Een systeem waar je geen Arabische naam in kan voeren. Dus in het Arabisch schrift.
Ja.
Ja, is dat een slecht systeem?
Nee.
Nee, dat hangt af van de toepassing.
Oh ja, nee, maar het is wel als er geen Arabische tekens kan invoeren en het is gericht voor een internationale markt, dan is het een dom idee, ja. Want kijk, jij zegt eigenlijk ook van waarom zou ChatGPT in andere talen beschikbaar moeten zijn dan Engels? Maar het is in alle talen beschikbaar.
Dat is om commerciële redenen gedaan.
Nee, dat is niet om commerciële redenen. Dat is omdat het algoritme letterlijk alle informatie... Want het is niet dat ChatGPT geen toegang heeft tot informatie van Confucius. Het is alleen dat hij die niet als eerst presenteert. En ik begrijp dat als ik in het Engels dit aan hem vraag, hij dit geeft. Maar zelfs als ik in het Turks vraag, dan gaat hij nog steeds hetzelfde. Dan gaat hij nog steeds deze lijst geven. In het Nederlands nog steeds deze lijst. Pas toen ik heb gezegd 10 random philosophers from different cultures. Dan pas komt hij met Confucius.
Ja, maar dat is...
En zelfs dan komt hij met alleen maar mannen.
Ja, maar dat is
en dat komt, ja, maar dat is
nee, logisch. Dat is logisch, want de bijdrage aan de filosofie...
Maar niet omdat het een commercieel bedrijf is. Het is logisch omdat de informatie voornamelijk westers, blank...
Nee, dat is niet waar, want de bijdrage aan de filosofie, historisch gezien, mannen en vrouwen, is niet 50-50 geweest.
Nee, is inderdaad niet 50-50. Dan, maar als
kijk, wacht even, als je dit soort vraagstukken gaat doornemen...
Maar zou niet minder dan 10%
Dan moet je gaan meten van wat is de bijdrage geweest van et cetera. Dan moet je dat echt gaan kwantificeren.
Ja, maar daarom vraag ik er 10. Want dan...
Maar dan als,
ja, maar hoeveel moet je vragen? Dan ik vraag er 10 en hij komt met... Als dan, ik er 5 had
dan
gevraagd,
heb je
dan
een
geen vrouw.
Heb je te kleine sample set.
Ja, zullen we er 20 doen?
Kijk, nee, dan kijk, als je het hebt, dan moeten we het echt over 1000 hebben. Kut. Vraag hem om 1000 filosofen.
Even kijken, ik doe 30.
Nee, maar dat is alsnog een veel te kleine sample.
Nee, als je het om twee mogelijkheden hebt, man en vrouw, is dat echt geen, kleine sample. Lao Tzu, Kant, Ibn Rushd, Simone de Beauvoir, Aristotle, Al-Farabi, Dogen, Zenji, Descartes, Rumi, Jean-Jacques, Heidegger, Aquinas, Yang-Min, Foucault, Kitara, Mill, Maimonides, Sun Tzu, Spinoza, Ghazali, Gandhi, Francis Bacon, Plotinus, Avicenna. Ja, één vrouw. Simone de Beauvoir.
Kijk, ik vind...
Maar als ik zeg list 10 female philosophers...
Ja.
Dan... philosophers of zo. Ja, dan fixie het wel. Simone de Beauvoir, Hypatia of Alexandria, Hannah Arendt, Mary Wollstonecraft, Judith Butler, ja. Martha Nussbaum, Simone Weil. Ja, dan fixie ze wel.
Ja.
Selah Ben-Habib.
Kijk, ik vind dat hele argument van representatie in deze context vind ik gewoon echt niet van toepassing.
Nee, maar het is wel zo. Want als ik op zoek ben naar westerse filosofen, dan hoef ik alleen te zeggen noem 10 filosofen. Maar als ik op zoek ben naar Oosterse filosofen, dan moet ik zeggen noem 10 Oosterse filosofen.
Ja.
Terwijl je dus eigenlijk wilt, als ik met iemand praat en ik weet van die persoon, van deze persoon heeft alle informatie van de wereld in zijn hoofd, en ik zeg tegen die persoon noem 10 filosofen, dan wil ik 10 filosofen. Dan wil ik dat 5 ervan ik ze niet eens ken. Dat het een fucking vrouw is. Dat is Selah Ben-Habib. Geen idee wie de fuck dat is. En dan kom ik tot nieuwe inzichten. Maar als je maar in die westerse bubbel gaat laten...
Je hebt letterlijk aangetoond dat je die filosofen kan vinden.
Ja, je kan ze vinden. Maar je krijgt het niet als ik zeg van list 10 random philosophers. Want dit is niet random. Dit is niet random. Dit is Plato, Aristotle, Kant, Nietzsche, Rousseau. Het is gewoon niet random.
Random bestaat sowieso niet.
Ja, ik weet het. Maar hij zou wel moeten begrijpen wat dat is. Oh, is een Turkse-Amerikaanse philosopher blijkbaar, Selah Ben-Habib. Zie je, nu heb ik over haar geleerd.
Ja.
En dat zou ik anders niet doen als ik hem gewoon vraag om 10 philosophers. Omdat dit is een dom systeem. Dit is biased data gewoon. Dit is hetzelfde als, soms vraag je het van, wat is zwaarder? 1 kilo veren of 2 kilo ijzer? 2 kilo ijzer is zwaarder.
Ja.
Maar als je dan een vraag zegt die 1 kilo veren en 2 kilo ijzer is even zwaar. Waarom? Omdat in de data die hij heeft gekregen, vindt hij overal de vraag, wat is zwaarder, 1 kilo veren of 1 kilo ijzer? En dan zijn ze altijd samen even zwaar. Maar hij heeft helemaal geen data van, oh, is er ook een vraag van, is 1 kilo veren zwaarder dan 2 kilo ijzer? Weet je, dan weet hij dat niet, omdat de data biased is.
Nee, maar kijk, dat is een inherente eigenschap van AI-systemen. Kijk, er zijn
en dat moet je tegengaan.
Waar we bij systemen, technische systemen, naar moeten kijken, is of zij hun functie kunnen uitvoeren. Kan ChatGPT dienstfunctie uitvoeren? Blijkbaar wel, want ze hebben 8 miljard investering gehad. Kun jij vrouwelijke filosofen vinden als jij dat wilt via ChatGPT? Ja, dat kun je. Kun je een mix van filosofen uit verschillende culturen vinden als je dat wil? Ja, dat kun je. Het enige punt wat je ter sprake brengt hier is dat de standaardveronderstelling van het systeem die westerse filosofen zijn.
Zelfs als ik het in het Chinees vraag. Elke keer als ik vraag, list 10 random philosophers, zijn het fucking dezelfde namen. Oh, nu heeft hij wel Confucius erbij gegooid. Oh, gewoon steeds dezelfde namen. Oh, kijk, nu gaat hij wel steeds. Nu gaat hij naar allemaal verschillende.
Ja.
Dus hoe vaker je het vraagt, als je het niet bent. Ja, nu pas kom Ayn Rand. Nee, nu maar pas.
Vraag hem eens om 1000.
Ja, maar dan moet ik wel een nieuwe instantie beginnen.
Nee, wacht, doe maar. Vraag hem om 100. Anders zitten we zeg maar door.
Oh, not possible. There are not enough known philosophers in history to create such a list.
Dus nou. Dit zijn letterlijk alle filosofen die hij kent.
Nou, we zitten al inmiddels op de 39. Hannah Arendt, Leo Strauss, Susan Wolf, 54. Paul Ricoeur. Ik dacht bijna Paul Cliteur. Nou, kijken of Thierry er ook tussen komt zo. Marta Nussbaum, Hannah Robert, bla bla bla. Nou, we zitten al op de 100.
Hoeveel heb je gevraagd?
Ja, ik zei 1000, maar hij zei zoveel heb ik er niet. 107. Wat zei die nou? I can provide you with a list of some of the most famous and influential philosophers. En dan heeft hij er 107 genoemd.
Zeg anders list all philosophers that you know.
Ja, maar u doet het niet. Chronologische volgorde. Oh, damn. Hij begint met ancient philosophers. Medieval philosophers. Renaissance philosophers. Enlightenment philosophers. 19th century. Ja, maar dit zijn ook niet alle, denk ik. Allemaal westerse guys nu ook. Ja, hier zit geen Confucius tussen. Hier zit geen fucking... Dus zodra je philosophers zegt, gaat die automatisch... Want ancient philosophers, Dit zijn allemaal Grieken.
Ja.
En de Aziaten, die staan er bijvoorbeeld niet tussen. En hij zegt wel throughout history en bla bla bla. Maar dit is dus een westerse view. Ja. Dat is dus een probleem. Want als ik dan een student of philosophy ben en ik ben een kind en ik gebruik ChatGPT, Dan is dit de lijst die je krijgt. Terwijl als ik naar Wikipedia ga en ik zoek een lijst van filosofen, dan zie ik niet alleen maar westerse filosofen.
Nee, okay.
En dat is dus veel betere informatie. En dat is omdat de mensen, want je hebt dus heel veel mensen die werken aan bias in dit soort systemen. Ja. En over het algemeen ga je dan bias binnen westerse systemen proberen te fixen. Ja. Dus dan probeert hij gender bias en weet ik veel wat allemaal, dat soort dingen te fixen. Maar je hebt juist invloeden nodig van buiten je westerse systeem. En dan pas kun je een AI bouwen die in alle culturen samen kan... In alle culturen even goed kan denken en kan delen en dat soort dingen. Want dat is de enige mogelijkheid dat de AI ons closer together gaat brengen of zo. Want anders gaan we gewoon...
Geloof jij dat shit?
Oh ja, 100%. Ik denk dat AI sowieso voor vrede gaat zorgen op de lange termijn. En ons dichter bij elkaar gaat brengen. Want, maar als we allemaal aparte AI-systemen gaan hebben... die dan met elkaar kunnen concurreren... en dan die AI zegt dat... dan krijg je een westerse AI en een Aziatische AI. En ja, hebben ze volledig andere kijkwijzes en standpunten. En ja, what the fuck heb je er dan aan? Dan hebben we in plaats van... dan moeten we democratie tussen de mensen afschaffen... en dan moeten we de AI's laten stemmen en zo. Omdat die toch allemaal beter weten... maar nog steeds andere meningen hebben.
Kijk, Ik denk... Ik geloof niet in het idee van een global community.
Oh, ik wel hoor.
En ik denk dat we daar van mening verschillen. Kijk, bias aanpakken, tuurlijk, dat is niet iets waar ik in essentie tegen ben. Alleen we zijn geen global community. Mensen in Azië hebben fundamenteel andere cultuur dan hier.
Ja, maar ik denk dat AI dat gaat veranderen.
Hoe?
Media heeft dat ook heel erg veel veranderd hier. En AI is gewoon een veel snellere en sterkere vorm van media. Kijk naar hoe Amerikaanse media deze wereld heeft beïnvloed.
Ja.
Kijk naar hoe Aziatische media, de huidige generatie... K-pop is de meest bekende fucking muziek die er bestaat.
Luistert er iemand... die niet suicidaal is naar K-pop dan?
Oh ja, ja, K-pop is fucking is absurd populair. Hetzelfde met, maar wij leven niet in de wereld, net zoals Zuid-Amerika en zo. Wie de fuck, J Balvin is op dit moment de meest fucking succesvolle artiest op aarde. Wie de fuck kent J Balvin, weet je? Oké, best wel veel mensen kennen J Balvin.
Ik ken hem zelfs.
Ja, best wel veel mensen kennen hem. Maar ik bedoel, het zijn helemaal aparte werelden... waar ook gewoon normale mensen zijn... die gewoon mee moeten draaien in deze wereld. En ik denk dat AI dat sowieso dichter bij elkaar gaat brengen. Want het feit dat Zuid-Koreaanse muziek... nu het meest populaire in Europa en Amerika is... Dat laat toch wel zien dat we meer die richting op gaan. En dat is gewoon klassieke media.
Ja, laat kijk, staan tuurlijk.
AI. Als ik straks met random Chinezen kan praten en wij verstaan elkaar gewoon. Ik praat gewoon Nederlands en hij verstaat mij vanwege AI.
Hoe heeft met mensen kunnen praten ons dichter bij elkaar gebracht, Umar?
Nou, dat,
het heeft ons in onze samenlevingen niet eens dichter bij elkaar.
Jawel. Ik denk dat door het internet en door media mensen minder xenofoob zijn geworden dan ooit tevoren. Vroeger was het altijd van, pas op voor Turkije. Was het dan van, pas op voor Griekenland. Dat zijn echt schurken. Griekenland was van, pas op voor Bulgarije. Dat zijn
Griekenland zijn ook echt schurken.
Ja, en
we hebben letterlijk meer dan 120 miljard euro aan ze moeten geven.
Ja, maar het is ook mooi. Ja. En het is ook, en je hebt ook gewoon normale mensen.
Ja, die, dat snap ik.
Ja, maar daarom. En dat is de realiteit die de media en sociale media je wel heeft gebracht. Er is geen enkel tijd in de wereld waarbij mensen meer internationale vrienden en connecties hadden dan nu. Ik heb fucking vrienden uit waarschijnlijk meer dan 20 verschillende landen of zo.
Ja, tuurlijk. Je kan, maar dat is op heel erg op individueel niveau.
Ja, maar dat gaat alleen maar
als samenleving heeft internet ons niet dichter bij elkaar gebracht.
Ik
dus
denk het wel.
Als global community gaat het kunnen praten met Chinezen.
Denk je niet dat mensen nu meer vrienden hebben dan vroeger?
Nee, denk zeker niet. Ik denk juist dat mensen eenzamer zijn. Ik denk dat mensen niet eens meer weten hoe ze normaal een contact moeten hebben. Kijk, mensen van onze generatie, mensen die ouder zijn dan 30, die hebben nog geleerd om zonder digitale middelen menselijke contacten aan te gaan. Dit is de hele reden waarom de meest debiele influencers populair zijn. Omdat die naar buiten gaan en dingen doen.
Ja.
En met echte mensen omgaan. En daar zitten mensen vanuit hun zolderkamer naar te kijken. En ik geloof juist helemaal niet dat mensen meer vrienden hebben.
Ja, ik weet niet, ik kan er niet heel 1, 2, 3 data over vinden.
Wanneer gaat jouw laatste trein?
Ja, is hij gaan bij hem.
Ja, ik ben zijn laatste trein.
Oké, maar ik moet zo slapen, dus...
Je bent moe,
ja, we moeten echt afronden, eigenlijk. Ja, we zitten nu al
de anderhalf uur.
Laten we hem precies om 1 uur afronden. We hebben nog 10 minuutjes, kunnen nog even rondvraag doen.
Een rondvraag?
Heb je nog een vraag of zo?
Oh ja, sowieso.
Wat was jij aan het doen dan? Is gewoon aan het scrollen.
Kleding bestellen.
Had geen zin meer.
Ja, ik ben al lang uitgezoomd. Jongen, we zitten hier sinds 5 uur, 4 uur.
Ja. Eerder zelfs.
3 uur.
Half 4.
Ik was er 3:15.
Ja, dus je kan mij niet meer kwalijk nemen als ik geen aandacht meer heb. Ik hoor nu al lang te slapen.
Ja, als we gewoon een paar Red Bull nemen, gaan we gewoon. Is die 24 uur wel haalbaar, Lale?
Ja, precies. Gaan we samen suhoor doen. Ja. Even kijken. We hadden het over kobalt in de groepschat. Mm-hmm. Toen zei Umar, elke idioot die kobalt in zijn mond neemt en dit dan koppelt aan elektrische auto's.
Ja, ik wil het even een paar dingen. 1, fucking veel mensen zeggen... Oké, meerdere dingen. Fucking veel mensen zeggen over windmolens. 1, ze kunnen niet gerecycled worden, daarom zijn... windmolen slecht voor de natuur. Een windmolen kan voor 90% gerecycled worden. Het enige wat niet gerecycled kan worden zijn de wieken. Die zijn gemaakt van glasvezel. Net zoals elke motherfucking boot op aarde. Mm. En alle andere dingen van glasvezel. Dus zodra je zeurt over dat windmolens niet gerecycled kunnen worden, moet je eerst zeuren over letterlijk 99% van de glasvezel op aarde die wordt gebruikt voor producten die geen elektriciteit, groene energie produceren. Zoals boten en auto's en fucking alles wat van glasvezel is gemaakt. Tweede wat ze altijd zeggen, windmolens moeten verboden worden, want ze vermoorden massaal vogels en zo.
Ja, die vogels die kiezen toch zelf om daar doorheen te vliegen?
Ja, dat, maar er gaan letterlijk zo'n 100 keer meer vogels dood door tegen gebouwen aan te vliegen dan tegen windmolens aan te vliegen. En gebouwen produceren zeg maar geen groene energie. En windmolens wel. Dus dat is ook niet echt een argument tegen windmolens. Maar als je deze dingen hebt geloofd en verspreid, dan ben je gebruikt en gemanipuleerd door charlatans op het internet. En dat is de reden waarom... Dat is dan, gaan mensen met mij discussiëren en dan noemen ze dit. En dan word ik fucking boos. Omdat het de 1000ste keer is dat ik het bij iemand heb gehoord en moet verbeteren. En dan is het van, ja, mijn umme wordt altijd snel boos en zo. Ja, maar ik heb het 1000 keer meegemaakt en word gek. En niet jullie. En hetzelfde met kobalt. Kobalt wordt gebruikt in normale auto's. In letterlijk alle batterijen in de hele motherfucking wereld. Volgens mij is het 10% of zo wat gaat naar elektrische auto's. Maar nu het naar elektrische auto's gaat en dat gedemoniseerd moet worden, is van, oh ja, maar de kobalt al. Maar toen de kobalt...
Nee, maar wacht even, dat is niet het argument tegen wat er gegeven wordt.
Ja, het argument is
het
dat...
Het argument
kobalt...
is dat, zeg maar, om alle auto's die er nu rijden te vervangen door elektrische auto's, ja, is dat daar niet genoeg kobalt voor is.
Nee, dat is niet waar. Want er zit heel weinig kobalt in een elektrische auto. Wat ze meestal zeggen is, die kobalt wordt door kinderarbeid verkregen.
Maar dat is een legit argument.
Ja, het is een legit argument dat door kinderarbeid wordt verkregen. Maar het probleem is dat de meeste kobalt niet voor elektrische auto's wordt gebruikt.
Nee, dat dus wordt voor jouw smartphone gebruikt.
Ja, onder andere. Ja. Maar ook voor simpele dingen als verf en normale auto's en zo. Dus als je dat gaat presenteren vanwege elektrische auto's, dat is hetzelfde als dat je kinderverkrachtingen erg vindt omdat kinderen er SOA's van kunnen krijgen.
Nee,
nee. Is het verkeerde focus?
Het argument. Kijk,
het is erg omdat verkrachtingen.
Kijk, het argument. Kobalt wordt letterlijk gewonnen door slaven.
Ja, in de Congo door kinderen.
Ja, ik zag laatst bijvoorbeeld de filmpje van de Wazekwaan het uitgraven. En kijk, ik voel er heus wel iets bij. Als ik zo'n filmpje zie, dan denk ik, oh, dat is best wel kut voor die mensen. Mm-hmm. En dat is wel vreselijk dat ze onder die omstandigheden moeten leven. Mm-hmm. Maar aan het eind van de dag boeit het me niet. Want als het me niet zou boeien, dan reed ik niet in een hybride auto. Of dan had ik geen smartphone. Als het me echt iets zou boeien, dan zou ik het gebruik van kobalt vermijden. En dat doe ik niet. En dat doen de meeste mensen ook niet.
Nee, maar als
en daar, zou... daar kun je een punt van maken. Van luister, je doet wel alsof die slaven je iets boeien.
Ja.
Maar ze boeien je niet, want je past het niet consistent toe. Ze zijn een beetje zelf dan zeggen van, oh, ik hou van dieren en ik vind dat het zielig als dieren geslacht worden, maar je eet wel elke week kilo knaller.
Ja.
Zeg maar, dat is het. Dat,
ja.
Maar op zichzelf staand, als er nu een x-percentage producten wordt geproduceerd met kobalt door slaven, of de kobalt wordt gewonnen door slaven, is het dan beter of slechter om onze vraag naar kobalt te vergroten?
Ja.
Dat is een legit argument. Kijk, dat mensen hypocriet zijn en pretenderen begaan te zijn met die slaven, terwijl ze dat niet zijn, omdat ze een punt willen maken tegen elektrische auto's. Ja, daar ben ik het mee eens. Dat is gewoon bullshit.
Kijk, en wat er in de realiteit gaat gebeuren, is dat steeds meer lithium-ion producers, die zijn de laatste 6 jaar al aan het focussen om nieuwe technieken te ontwikkelen, waarbij ze steeds minder kobalt gebruiken in elektrische batterijen. En de auto-industrie, eigenlijk de lithium-ion batterij-industrie, is de enige industrie die dat gaat doen. Alle andere industrieën, zoals de normale auto-industrie en weet ik veel, de verfindustrie en weet ik veel wat allemaal, die gaan dat niet doen, want daar is geen kritiek op.
Nee.
Dus dan focus je te veel op het verkeerde probleem. Ja. En dan denk je van, als je problemen hebt met kinderen, arbeid, tuurlijk is fucking slecht, slavernij en weet ik veel wat, maar van alle vormen van slavernij of kinderarbeid waar wij gebruik van maken, is een elektrische auto of een windmolen of een lithium-ion.
Het is een druppel op gloeiende plaat.
Ja, maar het is ook het meeste. Ja, klinkt fucked up om te zeggen, maar het is het meeste waard. Want als je dat zo erg vindt, dan zou je eerst moeten beginnen bij simpele dingen zoals je kleding of zo. Weet je wat?
Nee, maar dat is het.
Nog
kijk,
waarde toe aan de wereld.
Kijk, we pretenderen allemaal tegen kinderarbeid zijn, maar dat zijn we niet. Anders stond er hier wel op de agenda een importverbod voor Primark of zo. Dus letterlijk geen enkel serieus politiek streven om de import van producten van kinderarbeid te beperken. Nou ja, er zijn een aantal organisaties die zich bezighouden met, dan geeft zo'n keurmerk toch, je weet toch, aan kleding gaan ze na of het eerlijk wordt geproduceerd. Nou ja, een deel van de consumenten, een minderheid, een marginale minderheid van de consumenten neemt dat mee in hun overweging in de aanzet. Dus uiteindelijk stand, niemand boeit het. Het boeit ons, niks boeit ons. Zolang het buiten Europa gebeurt. Kijk, als we in Nederland slaven in mijnen hadden, weet je, dat zouden we allemaal letterlijk van walgen. Mm. Weet je wel, rechts tot links. Zelfs de meest grootste kapitalisten zouden daarvan walgen. Mm. Maar ja, zolang het buiten de grenzen van Nederland gebeurt, vinden we het blijkbaar niet zo erg. Boeit het ons niet meer, bestaat het niet meer. En dat is hoe we erin staan. Dus ja, inderdaad, ik ben het heel erg met je eens dat je argument als van ja, Congo, de slaven, de kobalt. Dat zijn argumenten die je heel moeilijk kan entertainen gezien de manier hoe onze samenleving in elkaar zit.
Ja. En vaak zijn het hun eigen argumenten. Het is gewoon, want het was al altijd aanwezig, maar alleen nu het politiek geweaponized kan worden tegen de elektrische auto-industrie of tegen groene energie, dan is het opeens een argument. Ja, en dan vind ik het echt moeilijk om je serieus te nemen.
Ja. Maar zullen we afronden dan?
Ja, man, ja. Ik ga echt in slaap vallen.
Ja, precies om 1 uur.
Lelle, ga jij gewoon pitten, dan gaan wij door.
Ja, ja, dat dacht ik net nee. echt. Nee. Ik dacht, ik ga wel niet naar boven, maar laat ik hun lullen.
Ja, laat ze gewoon daar. Nee,
ik zie een leuke broek, ik denk, wow, die moet ik hebben. Kijk die prijs.
Wat kost die dan? 3000 is kapot, top. Ah.
Of Zalando gewoon.
Welke kinderen hebben die gemaakt?
Jezus Christus.
Wow, what the fuck. Wat is er zo speciaal aan deze broek dan?
Ja, die kan je gewoon laten maken bij iemand... voor 10% van die prijs. Ja, ik moet eigenlijk wel deze camera stofzuigen nu ik het zo heb.
Wat heb je gedaan dan?
Ja, oh, al die confetti.
Ja, ik ruim het op.
Het lijkt alsof er hier een feestje is gehouden. Maar goed.
Ja, we hadden ook feest. Volgende keer haal ik taart. Of lusten jullie geen taart?
Ja, ja, ik hou wel van taart.
Wat voor taart moet ik halen?
Gewoon een traditionele Hollandse taart.
Wat is een Hollandse taart?
Je hebt, een kersenfly of...
Gadver, dat wist ik niet meer.
Je hebt Holtkamp in Amsterdam. Hun maken echt patisserie Holtkamp. Hun maken fucking lekkere... Hun lemon meringue is gevaarlijk.
Is die ook gemaakt door kinderen?
Echt gevaarlijk.
Maar ik ga niet naar Amsterdam, dus ja, daarom. Kies maar je moet gewoon de Multifly.
Nee, maar je moet gewoon zo'n leuke patisserietje vinden. En dan gewoon een leuk uitziende taart.
Nee, ik heb hier Multifly.
Oh ja, dat is ook wel lekker, ja.
Die hebben gewoon alle soorten.
Ja, ik vind alle fly lekker.
Oké. Okay. Nou. Dan wordt het gewoon slagroomtaart of zo? Of
is dat goeie?
Hollandse taart, dan moet ik echt denken aan appeltaart.
Oh, appeltaart is ook lekker.
Ik vind dat echt geen taart. Ik vind dat gewoon gebak of zo. Ja, eigenlijk, mijn taart is gebak.
Wat is het verschil tussen taart en gebak?
Ja, maar taart is mattig.
Ja, toch? Want is taart gebak of heb je taart en gebak?
Taart is gewoon gebak met room ertussen, geloof ik. Gewoon cakeachtig en dan roomlagen. Ja. En gebak is gewoon wat harder, zoals appeltaart. Toch?
Bekende soorten.
Waarom heet het dan niet appelgebak?
Ja, weet ik ook niet.
Gebak is iets van gebakken deeg, meestal zoet. Een taart is net als een cakeje een soort gebak. Oké.
Taart is gewoon zacht.
Ja.
Daar hoef je, want mijn oma had bijvoorbeeld op een gegeven moment geen tanden meer, had ze taart. Want dat kon je wel eten.
Moet je gewoon cheesecake
een appeltaart kan je dan niet eten.
Ja, gewoon cheesecake.
Dan vind je taart echt lekker, omdat het zo zacht is met room.
Nou.
Ja, bedankt voor jullie bijdrage. We hebben er 3 video's uitgehaald.
Ja. Ja.
En we hebben voor nu genoeg om up te loaden.
Ja, helemaal kapot.
Ja.
En, kut.
Je lens?
Ja, mijn lens is uitgevallen, denk ik. Waar is die nou?
Kan je nu niet de weg naar huis vinden?
Ik hoop dat ik hem... Oh, dat is echt vies. Ik hoop dat ik hem weer erin kan zetten.
Nou, het is aardig gelukt, geloof ik.
Ah, dat is echt pijn. Oké, nou... Een live...
Ga even naar de badkamer.
Ja, we kunnen wel gewoon afronden.
Oké, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.